BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen, het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Mijn zakenpartner is vandaag Inge Brakman, voorzitter van het Rode Kruis. Commissaris bij onder andere DSM Nederland en Shell Nederland. En onze eerste gast is Paul de Krom, de CEO en bestuursvoorzitter van TNO. Welkom allebei.
Dankjewel.
Dank je.
Zometeen veel meer over TNO, over Europese samenwerking. Maar daar kunnen we ook meteen mee beginnen, Inge. Want ik vraag aan jou graag, wat is jouw belangrijkste nieuws? Waar wil jij het over hebben? En dat is?
Nou, mijn belangrijkste nieuws is dat Europese beleid voor bedrijven eigenlijk belangrijker is dan het Nederlandse beleid. Dus je kunt niet genoeg benadrukken hoe belangrijk Europa is en dus de verkiezingen zijn vandaag.
En kun je uitleggen waarom dat Europese beleid het op dit moment in belang al wint van dat Nederlandse beleid?
In Europa is het mogelijk om over de landen heen beleid te maken voor langere perioden. Als je kijkt naar het energiebeleid of het energietransmissiesysteem, het CO2-heffingsverhaal. Dat zijn eigenlijk al zaken die al 10 jaar geleden zijn uitgewerkt, in wetgeving vastgelegd. Daar zijn wij nu op bezig om dat eigenlijk in Nederland in te vullen. Al die hoofdlijnen zijn in Europa al vastgesteld. Wij denken dat het allemaal Nederlands is, maar het is voor een belangrijk deel al Europees beleid. We zullen onze landbouwcrisis eigenlijk nog moeten oplossen, of de voedselcrisis. Daar hebben we ook Europa voor nodig. En dat zijn allemaal zaken waar de bedrijven ook op aansturen en op moeten meegaan.
En als je dan kijkt naar hoeveel mensen er vandaag gaan stemmen, dan is dat in Nederland misschien 40%, misschien net iets meer. Er zijn dus heel veel mensen voor wie Europa toch te ver weg is. Geldt dat ook nog voor bedrijven eigenlijk?
Ja, zeker. Ik denk dat voor heel veel, bij bedrijven werken ook mensen, voor heel veel mensen is het gewoon nog ver weg, omdat het zo moeilijk concreet te maken is. En het stomme is dat als je het concreet gaat maken, dat soms dan de voorbeelden te klein zijn en dan worden ze weer ridicuul. Dus dat is ook een hele lastige spagaat voor Europa.
En te ridicuul, dan bedoel je, waar heeft Europa allemaal invloed op? Welke kleine regeltjes zijn er? Op welke manier sluipen ze in ons dagelijkse leven? Maar het gaat om de grote hoofdlijnen.
Ja, en die doen ze ook. Maar soms pakken we dan net te kleine voorbeelden om te laten zien hoe belangrijk ze zijn. Dus ik denk dat we daar ook echt wat in te winnen hebben.
Is dat sprake van een reputatie of een imagoprobleem, of is het dieper dan dat?
Ja, het is allebei. Het is en imago, en omdat het ver weg is, hebben we er minder aandacht voor. Het is ook heel gecompliceerd met al die landen bij elkaar. Als je een paar Poolse en Hongaarse voorbeelden hebt, dan heb je wel weer even genoeg van Europa, weet je. Dus er gebeuren ook dingen die niet goed zijn. Maar het waardestelsel van Europa, van waaruit gehandeld wordt, gedacht wordt, beleid gemaakt wordt, is zo belangrijk voor wat er met burgers gebeurt en wat er met de bedrijven gebeurt.
Maar het enige waar die burgers voor en op kunnen stemmen, dat zijn Europarlementariërs. Ga maar eens uitleggen waar die wel en ook niet over gaan.
Ja, ze doen nu heel erg hun best ook, omdat ze ruimte krijgen. Dus ik hoor niet anders vandaag op de radio en de afgelopen week, maar ja.
Meneer de Krom, ik denk dat u wel gestemd heeft, of in ieder geval gaat stemmen.
Zeker. Nog niet gedaan, maar dat gaat wel gebeuren.
Gaat u ook stemmen omdat het een gewoonte is, of omdat u ervan doordrongen bent dat Europa belangrijk is?
Om twee redenen. Europa is heel belangrijk, zoals mevrouw Brakman ook aangaf. Maar ook, ik vind, democratie is niet alleen rechten, maar ook plichten. En het minste wat je kunt doen, democratie is niet gratis. Daar moeten we elke dag weer voor werken. En het minste wat je kunt doen, in termen van eigen bijdrage, is om je stem uit te brengen. Laat je horen.
Goed, zometeen meer over het belang van die stem. Eerst naar
BNR, Kees de Kort.
Kees de Kort, macro-econoom, BNR-economiecommentator. Goedemiddag, Kees.
Dag, Thomas.
Vanuit de Bijlmer, waar ongeveer 10% van de mensen gaat stemmen.
Inderdaad, Thomas. Nou, daar hoor ik bij, hoor. Maak je daar maar geen zorgen
over. Bij die 10%?
Jazeker.
Goed. Laten we vanuit de Bijlmer, het is toch een multicultureel gebied, naar Japan gaan. De Japanse cijfers. Er zijn wel cijfers. Blijkt daar ook iets nieuws uit of niet?
Nou, we hadden natuurlijk een week of anderhalf geleden die tamelijk verrassende groeicijfers over het eerste kwartaal. De Japanse economie groeide toch harder dan we dachten. Daar was er goed naar keken. Viel toch een beetje tegen. Het was overheidsuitgaven die sterk stegen. En de handelsbalans die erg positief was. Nou, de allerlaatste cijfers over die handelsbalans, die zijn alweer heel wat slechter. Dus ja, laten we zeggen, die plus, die dikke plus die er was gedurende het eerste kwartaal, die is nu alweer aan het draaien in een wat minder optimistisch cijfer. Met name omdat de importen weer sterk stijgen. En ook nieuws over het industriële productie in Japan viel ook tegen. Voorlopige cijfers over het inkomen uit de industrie viel ook weer een beetje tegen. Kortom, ja, dat verhaal van Japan, het blijft gewoon kwakkelen geblazen. En dan druk ik me nog heel voorzichtig uit.
Als jij zegt het blijft toch een beetje hetzelfde, dan blijft misschien ook het beleid van de Bank of Japan hetzelfde. Dat betekent stimuleren.
Nou, sterker, die staan eerder weer in de stand van meer stimuleren dan minder stimuleren. Ze stimuleren ook al heel veel. Maar wat er in Japan ook als het ware boven de economie hangt, is dat er plannen zijn, dat zijn al heel lang plannen, om per 1 oktober geloof ik de BTW te verhogen. Nou, dan zou je zeggen, wat maakt dat uit? Nou, we hebben ondertussen weten al dat de Japanse consumentenbesteding, daar gebeurt heel weinig. Dus ja, als nou die BTW-verhoging daadwerkelijk doorgaat, dan kan het wel zijn dat het een minus voor die consumentenbesteding, dat de Japanse economie weer verder in problemen komt. Dus de Bank of Japan heeft al wel gezegd van nou, misschien moeten we binnenkort maar weer eens meer gaan stimuleren dan we al doen. En dat is toch een beetje het grote verhaal van heel veel grote internationale centrale banken. In Australië heeft de baas van de Royal Bank of Australia deze week al gezegd van nou, wij staan toch alweer in het standje van er moet niet heel veel meer gebeuren, of we gaan meer stimuleren. De ECB heeft ook al gezegd van nou, wij gaan eerder meer dan minder stimuleren. De Fed houdt het nog even op hol. Maar wat je gewoon ziet gebeuren, tot een jaar geleden stonden al die centrale banken in de stand van nou, wij hebben onze bijdrage geleverd aan het economische herstel. Wij gaan langzaam en zeker stappen terugzetten. Wij gaan minder stimuleren. Dat is helemaal voorbij. Het is weer eerder hetzelfde of meer stimuleren. En dat is natuurlijk een indicatie voor het feit dat het economische herstelverhaal ook onder druk staat. Meer stimuleren doen we niet vanuit krachten, dat doen we vanuit zwakte.
Dus die centrale banken, die hebben er weinig vertrouwen in?
Ja, dat zou je zeggen. Als je een beetje vertrouwen in het economische herstel hebt, of dat je denkt van dat gaat binnenkort gebeuren, ja, dan ga je natuurlijk niet praten over meer steunen vanaf een niveau wat al tamelijk belachelijk is. Hè? Want het is niet zo dat de centrale banken als het ware in een neutrale positie staan. Nee, ze staan in de stand van heel veel stimuleren. En er wordt nou eerder gehad over meer stimuleren dan minder stimuleren. Dus ik denk dat die heel weinig vertrouwen hebben in een blijvend economisch herstel. Ja.
We begonnen dit verhaal in Azië, in Japan. Toch nog eventjes terug naar het handelsconflict. Zojuist opende ons bulletin met het nieuws dat China pas weer met Amerika wil praten als het zijn foute acties corrigeert. Maakt dat veel indruk?
Nee, helemaal niks. Nee, maar dat, Thomas, als je kijkt naar het handelsconflict, ze hebben zich 1,5-2 weken geleden hebben ze een ontzaglijke fout gemaakt door terug te komen op eerder gemaakte afspraken. Daar, op basis daarvan heeft Trump gezegd, bam, we gooien de beuk erin en de tarieven gaan omhoog en we gaan nadenken over nog meer producten om tarief te hebben. Eerder deze week hadden we natuurlijk het Huawei-verhaal en boycott. En de Chinezen, ja, die reageren eigenlijk nauwelijks. Aan alle kanten zitten tegen.
Nou, ook importheffingen een beetje verhoogd uiteraard.
Ja, maar het allemaal small beer. Hè. Kijk, ze zitten ook een beetje in doek waar de klappen vallen. We hebben natuurlijk het varkenspestverhaal. Er is nog ergens anders een besmettelijke ziekte uitgebroken. Ze maken zich zorgen over de arbeidsmarkt. Ze worden nu echt actiever tegengewerkt door landen die vroeger bogen als knipmessen. Dus ik denk dat de Chinezen top naar elkaar zitten kijken van wat overkomt ons nu eigenlijk?
Maar er is ook niet echt sprake van toenadering, waardoor je zou kunnen beweren dat de Chinezen uitgaan van hun lange adem.
Nee, ook niet. Maar ik denk dat ze nu, wat ik net al zei, ze hebben natuurlijk 30, 40 jaar hun zin gekregen in alles. En nu, sinds een paar maanden, is dat echt heel erg anders geworden. Dus ik denk dat ze met elkaar zitten te kijken, jongens, wat betekent dit voor ons? Gaat dit vanzelf wel weer over? Dat zou kunnen. Ik denk het niet. Of moeten wij ons gaan opstellen tegen al die mensen die niet meer zo lekker meewerken, terwijl ze dat vroeger altijd wel deden. Dus ik denk dat ze met elkaar bij elkaar zitten en zitten na te denken over hoe moeten wij hiermee omgaan. En dat verklaart een beetje waarom er echt zo weinig gebeurt vanuit de Chinese kant.
Ik wil met jou afsluiten met het nieuws van gisteren. En dat is dat May het einde van die dag gehaald heeft. Er waren heel veel mensen die toch van uitgingen dat het gisteravond wel eens echt beltjesdag zou zijn. En dat is toch weer niet het geval.
Thomas, die Engelse politiek. Het is nu 11:50, zie ik. Ik denk niet dat er één Engelse politicus kan voorspellen wat de komende uur gaat gebeuren.
Nou, als je de Britten kent, dan doen de bookmakers goede zaken dan.
Die lopen als kippen zonder kop rond. Dit is echt te pijnlijk om het aan te kijken. Echt, het is verschrikkelijk. De Britse bevolking, wat ze gedaan hebben, weet ik niet, maar ze worden geteisterd, gestraft door die 650 mensen die er zitten. Weg ermee. En wel snel.
Ja, en dan begrijp ik dat jouw vreugde om zo meteen de exit polls te kunnen zien alleen maar toeneemt. Want jij denkt nog altijd, dit gaat een afstraffing worden.
Inderdaad, het zou me ontzettend tegenvallen als het niet zo was, eerlijk gezegd.
Ja, Farage, dat is dan de man die daar garen bij zou kunnen spinnen.
Nou ja, goed, kijk, dit hè, waar we het gisteren over hadden, dit zijn natuurlijk de Europese verkiezingen. Dus dat heeft als het ware op dagbasis geen invloed op de Engelse politiek. Maar het is natuurlijk wel zo dat als die uitslag extreem gaat tegenvallen, ja, dan moeten er in het Engelse nationale politiek ook een heleboel dingen gaan gebeuren. Dat hebben zelfs de Engelse politici in de gaten.
We spreken elkaar morgen. Dan is er ook iets meer duidelijk over hoe in Nederland en ook in het Verenigd Koninkrijk gestemd is. Tot dan, Kees.
Tot morgen, Thomas.
Op de dag van de Europese verkiezingen breekt TNO een lans voor meer Europese samenwerking. Hoe die eruit moet komen te zien, dat hoort u zo meteen.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Nederland mag zich vandaag uitspreken over de toekomst van Europa. Paul de Krom, CEO en bestuursvoorzitter van TNO, ziet graag meer samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie. Want alleen op eigen kracht redden we het niet altijd. Mijn zakenpartner is vandaag ook Inge Brakman, voorzitter van het Rode Kruis, commissaris bij DSM Nederland en Shell Nederland. Nogmaals welkom. Het is in deze uitzending al over Europa gegaan. Gaat het wat u betreft in deze campagne, meneer de Krom, ook over de goede dingen?
Nou, het gaat in ieder geval over dingen die mensen na aan het hart liggen. Als het gaat over veiligheid, de arbeidsmarkt, immigratie, integratie. Ja, dat zijn wel onderwerpen wat bij heel veel mensen speelt.
Gaat het inderdaad over innovatie in deze campagne?
Nee. Dat heb ik eigenlijk nog niet gehoord. Dat vind ik ook jammer, want als je kijkt naar het belang van Europa om innovatie te bevorderen, daar heeft Europa al een hele grote rol. En wat mij betreft kan die nog worden uitgebreid. En waarom? Kijk, we zijn in ons landje allemaal bezig met innovatie. Dat doen we allemaal zelf, dat doen 28 landen. En er is heel veel meer mogelijk als we dat meer samen gaan doen. Als je kijkt naar de investeringsbudgetten in Azië, in China, Singapore, India, de Verenigde Staten. Nou, die diepe zakken kunnen we moeilijk matchen, denk ik.
We hebben toch innovatieprogramma's, Horizon, Erasmus. Ze hebben de Juncker-gelden,
ja, precies.
Die volgens mij nog niet helemaal op zijn en waar af en toe nog geld bij komt.
Nee, daarom. Hè. Dus Europa is heel belangrijk om die krachten in Europa over die verschillende landsgrenzen heen te bundelen. Ook om internationaal, wereldwijd, die competitie aan te blijven kunnen. Bijvoorbeeld op het gebied van artificial intelligence. Een hot topic, zou je kunnen zeggen. Ja, als je kijkt wat China investeert, daar echt tientallen miljarden in, de Verenigde Staten ook. Als we dat in Europa niet gezamenlijk gaan doen, of op het gebied van energie en klimaat.
Maar er zijn toch ook al agendas opgesteld als het gaat over kunstmatige intelligentie, omdat ook in Europa wel geconstateerd wordt, we dreigen de boot te missen. Duitsland, Frankrijk, grote programma's, ook gezamenlijk. Dus het is wel aan het gebeuren.
Het is aan het gebeuren. Wat mij betreft moet dat echt in de versnelling.
Wat zou u met TNO daarmee willen doen?
Heel concreet voorbeeld. Op het gebied van energie, begon daar zelf zojuist over. Vind ik een heel mooi voorbeeld. Hè? Dat energie- en klimaatprobleem gaan we niet alleen in Nederland oplossen. Onze economie, maar ook onze energieinfrastructuur is heel erg verknoopt met Duitsland. Dus wat ligt er nou meer voor de hand dan die krachten en die kennis te bundelen om gezamenlijk die problemen op te lossen? Dan kan het veel goedkoper en veel sneller. Bijvoorbeeld op het gebied van slimme infrastructuur, op het gebied van hoe gaan we waterstof nou ontwikkelen, zodat het ook aantrekkelijk en grootschalig kan worden ingezet? Hoe gaan we onze pijpleidingen gebruiken om ook waterstof in te transporteren? Nou, dat zijn onderwerpen die we gezamenlijk met Duitsland heel goed zouden kunnen aanpakken.
Haalt u nu geld uit de Europese markt voor TNO?
Ja, zeker. Nee, Europa is voor ons heel belangrijk. Hè? Zo'n 20 tot 30 miljoen. En dat wil ik ook nog benadrukken, dat als je kijkt naar wat Nederland aan Europa betaalt en wat we eruit terugkrijgen, per saldo zijn we voor 1 miljard netto betalen. Als je dat omrekent per inwoner, is het ongeveer 15 euro per inwoner per jaar. Dat gaat dus echt eigenlijk helemaal nergens over. En als je dan ziet, wat gebeurt er nou met dat geld dat we terugkrijgen uit Europa, dan gaat het grootste deel gaat naar onderzoek, innovatie en dat soort zaken. Daar halen we dus netto meer uit dan dat we daarin stoppen. Dus elke euro die we daarin stoppen, daar krijgen we 1,5 euro voor terug.
Nu is dit een boodschap die...
Ik hoor een politicus, hè, erbij.
Ja, met enige sporen op dat vlak. Het zijn de feiten. De feiten die ook wel eens naar voren worden gebracht door mensen die pleiten voor meer Europese samenwerking. En toch komt het niet over. Ook in de Tweede Kamer niet. Er is gesproken over de Ever Closer Union. Dan gaat het natuurlijk over meer dan alleen de interne markt. Maar de meerderheid van het Nederlandse parlement zegt, meer Europa, daar moeten we mee oppassen. Dat moeten we misschien wel niet willen. Terwijl u net ook een heel duidelijke rekensom laat horen, waaruit lijkt, we zijn daar eigenlijk als winnaar uit de bus aan het komen.
Ja, maar meer Europa, dan dat impliceert alsof je van alles meer wil. Ik kom ook dingen tegen waarvan ik denk van ja, dat zou, bijvoorbeeld als ik naar Zoetermeer fiets, ik woon in Leidschendam, dan kom ik onder een, zo'n wegoverspanning waar fietsen overheen kunnen. En dan staat er gefinancierd door Europa. Dan denk ik, ja, waarom moet Europa dat doen? Maar dit is een onderwerp.
Het is wel duidelijk dat Europa dat dan financiert. En misschien, dat is een vraag
maar,
die
maar
ik...
waarom?
Dat is de volgende goede vraag.
Snelwegen in Spanje zie je dat ook, hè? Maar goed,
kunt u eens een innovatie noemen, of iets waarvan u nu bezig bent, waarvan u zegt, dat hadden we zonder die Europese steun dan niet gedaan?
Nou, laat me de vraag omdraaien. Wat ik graag zou willen is dat we die dingen die we in een Europees verband doen, dat we dat uitbreiden. Ik heb net het voorbeeld genoemd van Duitsland. Dat vind ik echt een prachtig voorbeeld, dat hele energiesysteem. We zijn natuurlijk in Nederland bezig met onze energie- en klimaatagenda, volstrekt terecht. Ik denk dat wij als TNO daar een hele grote bijdrage aan kunnen leveren door inderdaad die samenwerking op te zoeken met...
Is er een praktische toepassing? Want Inge begon net de uitzending met, vaak zijn het ook de kleine, ridicule voorbeelden waardoor je denkt, Europa, misschien moet je daar nou juist van afblijven, waardoor dat beeld gaat ontstaan. Maar kunt u ook gewoon iets noemen? Een project waarvan u zegt, daar werken we nu aan. Dat maken we met Europa mogelijk.
Laat ik een heel concreet voorbeeld noemen. Windenergie op zee. Dat betekent dat je ook allerlei infrastructuur moet gaan aanleggen. Als je dat samen doet met Engeland en met landen rondom die Noordzee-regio heen, dan bespaart dat, als je dat samen doet, tientallen miljarden. Daar zijn we mee bezig.
En zit TNO daarin? Of zit TNO meer op de artificial intelligence? TNO is heel breed. Dus zit TNO ook daadwerkelijk, is hij betrokken bij die projecten voor de windmolens?
Jazeker. Nee, we hebben bij TNO werken zo'n 3.500 mensen. Een kleine 3.000 onderzoekers. We hebben zoals we dat noemen, een business unit energie. ACM, part of TNO heet dat. Daar werken ongeveer 700 mensen aan heel veel verschillende technologieën op het gebied van energie. Windenergie, solar, biomassa, geothermie, noem maar op. En juist doordat wij een multidisciplinair instituut zijn, kunnen we al die kennis uit die verschillende domeinen ook aan elkaar knopen, waardoor je tot nieuwe oplossingen kan komen. Dus we zijn op een heel breed veld actief.
U heeft een kantoor in Brussel. Of in ieder geval een dependance van TNO in Brussel.
Ja, kantoor is een groot woord. Maar
een vestiging.
Nou, we hebben iemand in Brussel zitten die voor ons de relevante zaken in Brussel in de gaten houdt.
In alle eenzaamheid, in zijn eentje?
Nee, want dat is een club die heet Nether en dat doen we samen met de universiteit.
Wat doet die club? Want wordt daar gelobbyd voor meer innovatiebudget of voor andere zaken waarvan u denkt, het is goed dat Europa zich daarmee bemoeit? Of
ja, die houden het voor ons in de gaten, maar ook bijvoorbeeld welke calls er door Europa worden uitgeschreven waar TNO vervolgens op in kan schrijven.
Er is meer geld beschikbaar gekomen voor innovatie, Europees gezien, toch?
Ja.
Ging toen bij u de vlag uit? Of zegt u nee, dat is eigenlijk niet voldoende geweest?
Nee, kijk, het is altijd zo. Ja, ik hou nooit van klagen. Dus het glas is voor mij ook hier half vol. Als je naar de nieuwe begrotingsperiode kijkt, dan zie je inderdaad dat het budget omhoog gaat. Maar als je het afzet tegen bijvoorbeeld de inflatie van de afgelopen paar jaar, betekent dat netto niet zo heel veel. Nu ongeveer 100 miljard. Wij zouden graag zien dat dat wordt opgetrokken naar zo'n 120 miljard. Hè. Dat zeggen wij als TNO niet alleen, maar ook met de universiteiten samen, de hogescholen. Omdat wij denken dat als je die wereldwijde competitie op bijvoorbeeld, we hebben het net al over gehad, artificial intelligence, als je dat wil blijven volhouden, in de voorfront van die technologische ontwikkeling wil blijven lopen, ja, dan zul je echt meer moeten doen.
Vindt u dat Europa op dit moment nog voor in het peloton zit?
Ja, dat hangt er van het onderwerp af. Ik kijk naar op het gebied van kwantumtechnologie bijvoorbeeld, hè, het ontwikkelen van kwantumcomputer of quantum internet. Dan hebben we bijvoorbeeld als TNO een samenwerking met de Technische Universiteit Delft. Dat heet QTech. Daar kopen bedrijven zich in op zo'n programma. Bedrijven als Intel, Microsoft. En er zijn maar een paar spots in de wereld waar dat gebeurt. En Nederland is daar één van. Dus daar kun je heel rustig zeggen, daar zitten we echt absoluut in de forefront van die technologische ontwikkeling wereldwijd. Als TNO doen we heel veel onderzoek op het gebied van radar en sonartechnologie. Ja. Ik durf rustig te zeggen dat het beste van de wereld is wat je daarvoor krijgt. Maar mijn zorg is wel, als je ziet met hoeveel snelheid, kracht en middelen bijvoorbeeld op het gebied van artificial intelligence of op het gebied van quantum de rest van de wereld bezig is om die technologieën verder te ontwikkelen, dan denk ik wel dat we op onze zaak moeten passen. Meer snelheid, meer middelen.
En is op onze zaak ook zorgen, op onze zaak passen ook zorgen dat we bijvoorbeeld anders gaan nadenken over mededinging, over nationale kampioenen of juist Europese kampioenen, want dat zit elkaar nog wel eens in de weg.
Ja, ik denk het ook. Ik denk dat dat een terechte discussie is. We hebben natuurlijk een mededinging in Europa, waarbij de Europese Commissie besluit, nou, als één bedrijf te veel te zeggen krijgt, dan gaat het ten koste van open concurrentie in Europa. Maar ja, aan de andere kant, als je naar die Amerikaanse tech-giganten kijkt, zoals Microsoft, Google, ja, als je met dat soort bedrijf, als je daar tegenop wil blijven kunnen, vind ik een discussie terecht of dat beleid niet moet worden bijgesteld.
De discussie is al een paar keer gevoerd. Nu zijn er een paar grote fusies niet doorgegaan.
Ja.
Stel, uw volgende baan is dat u commissaris wordt, mededingingsrecht in de Europese Commissie. Zegt u dan, die fusies, bijvoorbeeld van staalgigant of van treinbouwers, die gaan wel door?
Ja, ik denk dat ik wel dat serieuzer zou overwegen.
Ik vind toch nog een voorzichtig antwoord voor iemand die net zegt, ja, anders dan gaan we de concurrentie met China en de Verenigde Staten misschien niet
nou
winnen.
Ja, ik zou eerst maar eens moeten zorgen dat de eurocommissaris wordt dan voor die portefeuille.
Zou u het willen? Nee,
laat weg.
Moet u ook niet dan een groot TNO, een Europese TNO gaan oprichten?
Ik denk dat dat niet hoeft. Ik denk ook dat dat moeilijk haalbaar is, eerlijk gezegd. Want ieder land wil toch zijn eigen kennisbasis infrastructuur in stand houden. Dat wil Nederland ook. Dat is ook onze wettelijke taak. Maar waar de mogelijkheden liggen, zijn in die samenwerking. En daarom is Europa zo belangrijk voor ons. Omdat dat die internationale samenwerking binnen Europa faciliteert. En daar zijn nog veel meer mogelijkheden. Ik merk toch nog dat er te veel achter de dijken wordt gekeken. Juist niet in Nederland, zeg ik erbij. Want wij zijn een zeer open economie, ook op dit gebied. Maar bij andere landen zie je nog wel eens dat ze zeggen van, nou, liever even niet, want we doen het liever zelf.
Nederland staat ook altijd nog hoog in de lijstjes met de meest concurrerende economieën ter wereld. Daar zijn we altijd trots op. Was top 5, is nu inmiddels top 6. Nog altijd een heel erg mooie positie. Maar waar gaat het nou mis, zeggen die onderzoekers? Innovatie.
Ja, we staan inderdaad heel hoog op de lijstjes. Dat is ook hartstikke goed. We zijn ook heel goed, hè, als je kijkt naar onze infrastructuur, de scholen, de universiteiten. Want het bepaalt allemaal samen of een investeringsklimaat goed is. Dus we doen dat heel goed. Alleen, zoals ik zei, als je ziet met wat voor snelheid de rest van de wereld zich beweegt, dan lopen we het risico dat als we niet echt heel erg goed op onze zaak passen, dat we relatief achter gaan lopen.
Maar Nederland zakt dus één plaatsje weliswaar. Het is ook allemaal marginaal, maar één plaatsje op die lijst. En dan wordt er gezegd, de verklaring is dat het juist op dat vlak van innovatie wat minder gaat. En dat is het thema waar we het nu met u over hebben. Ja. Onderschrijft u dat?
Ja, ik vind dat we meer moeten doen. Zeker. Vanwege het risico wat ik voor de komende jaren aan zie komen. En dat betekent, en daar zijn twee antwoorden op. Eén is meer die samenwerking zoeken, slim dat doen, in Europees verband. En twee is inderdaad meer middelen er tegenaan gooien. Want anders halen we het gewoon niet internationaal.
We praten zo meteen door.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric, onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Nieuwsradio, BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
De gast is Paul de Krom, de CEO en bestuursvoorzitter van TNO. En mijn zakenpartner is Inge Brakman. Wij zijn online te vinden op Twitter via @BNRZaken voor al uw vragen en opmerkingen. En we hebben ook dilemma's voor u. U moet kiezen. Nuanceren kan achteraf. Bij samenwerking hoort transparantie of bedrijfsgeheimen zijn heilig. Dat is een keuze die nu voor ligt. Transparantie of toch de bescherming van dat bedrijfsgeheim?
Bescherming bedrijfsgeheim.
Innovatie met publiek geld moet volledig beschikbaar zijn voor iedereen, of ook met publiek geld gefinancierde innovatie valt onder dat bedrijfsgeheim.
Ik moet kiezen, hè?
Ja, zo is het.
Dat is wel lastig.
Nuanceren laat niet heel lang op zich wachten, hoor.
Ik ga het zo wel nuanceren, bedrijfsgeheim.
TNO blijft in de eerste plaats een onderzoeksinstituut, of TNO wordt op den duur een start-up fabriek?
Onderzoeksinstituut.
Nuanceren kan zo meteen nog, maar ik heb net mensen ook gevraagd om hun opmerkingen achter te laten op Twitter. En dan zegt iemand 3,2 miljard negatief saldo in Nederland. Dat betekent 15 euro per capita volgens de meneer van TNO. Moet hij misschien een rekenmachientje kopen?
Nee, want we krijgen van die 3,2 komt er weer 2,2 of 2,4 terug naar Nederland.
En dat dan weer gedeeld door 17 miljoen?
En dat saldo gedeeld door het aantal inwoners, dan klopt dus rekensom feilloos.
Mario de Weert, als u nog andere rekensommen heeft, u kunt ze gewoon aan ons voor blijven leggen. Dan dat bedrijfsgeheim, want de wet Open Overheid, de vervanger van de WOP, die is nog niet in werking getreden. En toch maakt u zich namens TNO al zorgen over die wet. Waarom?
Nee, ik ben even heel helder. Ik ben voor transparantie en openheid. En zeker als wetenschappelijk instituut wil je zorgen dat je wetenschappelijke kwaliteit is geborgd. En hoe doe je dat? Nou, door onder andere anderen mee te laten kijken in de wetenschappelijke wereld met hoe je methodologie is, of dat klopt. Met andere woorden, je moet zorgen, die openheid en transparantie over de wetenschappelijke resultaten is dus nodig om zeker te stellen dat je wetenschappelijke kwaliteit deugt. Dat is binnen de wetenschap onomstreden, denk ik. Dat vinden wij ook. Dus die openheid is heel belangrijk. Maar nu het volgende. Wij werken heel veel samen met bedrijven. En stel je nou voor, dat is geen echte case, maar een verzonnen case, zal ik maar zeggen. Coca-Cola die komt naar ons toe. En u weet, het geheim van Coca-Cola is de samenstelling van de Coca-Cola.
Heel weinig mensen mogen ook niet samen in hetzelfde vliegtuig zitten. Precies. Hè?
Ja, dat is echt een heel groot geheim. En die komen naar ons toe en die zeggen van joh, TNO, kunnen jullie onderzoek doen naar de gezondheidseffecten van de stoffen die in cola zitten, bijvoorbeeld. En dat betekent dat we dus die data van dat bedrijf zouden krijgen, waarmee we vervolgens aan de slag gaan. Daar maken we dan een rapport van. En als wij nou zouden gedwongen worden om dat rapport publiek en openbaar te maken, ja, dan liggen die bedrijfsgeheimen en die data van zo'n bedrijf op straat.
Bent u niet een beetje snel bang? Want de toekomst is natuurlijk dat je deelt. Voor innovatie moet je eigenlijk gegevens delen, je methodieken delen, anderen daarop aan laten sluiten.
Nee.
Iedereen heeft de mond vol over samenwerking, maar daarmee sluit u misschien ook wel samenwerking af.
Nee, dit is juist om te verzekeren dat die samenwerking met het bedrijfsleven, want onze rol is om juist de concurrentiekracht van het bedrijfsleven te versterken. Dat betekent dus dat je veel samenwerkt met het bedrijfsleven. Als het bedrijfsleven er niet zeker van zijn dat hun bedrijfsgevoelige data niet op straat komen te liggen, dan doen ze dat niet meer. Maar dat is geen theorie overigens, hoor, want dit soort gevallen die hebben we al bij de hand.
Over het algemeen, zeker ook bij de WOP, dus het oude wet, daar zijn bedrijfsgegevens, die mogen altijd uitgesloten worden. En dus de bedoeling is volgens mij iets meer transparantie, ook voor andere bedrijven, niet alleen maar de overheid, maar ook voor de aan de overheid geleerde organisaties. En wat meer transparantie over wat er met het publieke geld gebeurt. Dus is het koudwatervrees? Is het echt een heel ernstige vrees?
Nee, dit is geen koudwatervrees. Wij hebben al dit soort gevallen bij de hand. Van bedrijven die zeggen, als ik dat van tevoren had geweten, dan was ik niet aan jullie toegekomen. Dus dat is echt een risico voor dat samenwerkingsmodel wat wij met het bedrijfsleven hebben. Dus mijn pleidooi zou ervoor zijn, wees daar voorzichtig mee. Hè? Omdat als we inderdaad al die gegevens op straat zouden moeten gooien, dan gaat dat samenwerkingsmodel met het bedrijfsleven, dat gaat onderuit. Nu is het gelukkig wel zo dat wij op dit moment zowel in Brussel als in Den Haag er constructieve gesprekken over voeren met de politiek. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat dat ook uiteindelijk goed komt.
Maar het is een lastige spagaat, denk ik. Hè. Enerzijds zegt u, ik ben voor transparantie. Samenwerking is denk ik het woord dat in dit interview ook het meest is genoemd. En anderzijds zegt u toch, ergens houden we de deur gesloten. En de vraag is, wanneer gebeurt dat wel?
Omdat het doel is dat je die samenwerking met het bedrijfsleven overeind wil houden.
Jawel, maar goed, de andere woorden die u noemt en waar u ook veel gewicht aan hecht, namelijk transparantie en samenwerking, hoort er ook bij dat dat dan beschikbaar is voor zoveel mogelijk mensen.
In Brussel, en daar ben ik wel blij mee nu, daar hanteert men nu het mantra Zo open als mogelijk en zo gesloten als noodzakelijk. En dat vind ik ook een goeie. Nogmaals,
hoe zou u dat dan wettelijk verankeren? Want dit zijn natuurlijk multi-interpretabele begrippen.
Nou ja, ik zou zeggen, heel simpel gezegd, wat is precies dit, hè? Openheid en transparantie, waar dat ook absoluut kan. Maar als het erop neerkomt dat je bedrijfsgeheimen, vertrouwelijke gegevens en bedrijfsdata, als je daar het risico loopt dat je die op straat moet gooien, dan is de samenwerking in het bedrijfsleven wel redelijk snel afgelopen. Dus daar zou ik wel een uitzondering voor willen. En zoals gezegd, die gesprekken zowel in Brussel als in Den Haag lopen goed. Dus ik heb er vertrouwen in dat het goed komt.
Ik wil naar de positie van TNO, want de meeste mensen zullen TNO zien als een onderzoeksinstituut. Nu zijn er ook strategische plannen waarin TNO een innovatieorganisatie wordt genoemd. Wat is precies het verschil?
Nou, innoveren betekent dat je nieuwe dingen verzint. Hè? Dat je,
maar voor innovatie is toch ook onderzoek nodig?
Jazeker. En dat begint vaak met fundamenteel onderzoek. Dus vandaar ook dat wij heel nauw samenwerken met universiteiten. We hebben ook 60 hoogleraren in dienst. Juist om die verbinding tussen die wetenschap met de universiteiten ook te leggen. Maar wij zijn een ander iets dan universiteiten. Wij zijn geen universiteit. Dus wat wij doen is die wetenschappelijke concepten en ideeën vertalen in praktische toepassingen. En dat kan zijn voor bedrijven, maar dat kan ook zijn voor overheden. Dat is wat wij doen.
Maar bent u nog een kennisinstituut op dit moment? Of zegt u nee, we zijn nu al die zakelijke innovatieorganisatie? Ik moest er even op mijn speakbriefje kijken.
We zijn een toegepaste onderzoeksorganisatie. Dat wil zeggen dat wij wetenschappelijke concepten vertalen. De basis is dus kennis. Dat is de basis.
Of is het op het moment dat er een nieuwe naam komt, is het vaak een wens om ergens naartoe te gaan. Dus het zou kunnen zijn dat u zegt, ik wil een wens om meer met het zakenleven samen te werken, want ik heb daar ook geld van nodig. De overheid is niet heel scheutig geweest voor TNO, hebben we ook wel mee kunnen maken. Zit het daar? Wilt u echt uw koers gaan veranderen? Of is het meer dat er een nieuwe naam nodig is die de huidige lading dekt?
Nee, er is geen plan benaming. Om de naam te wijzen.
Nee, maar de typologie, de typering eigenlijk.
Nee, wij blijven. Kijk, onze missie is om de concurrentiekracht van het bedrijfsleven te helpen versterken en het bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Dat is wat wij doen. Onze wettelijke opdracht is om die kennisbasisinfrastructuur in Nederland te garanderen, te continueren en uit te bouwen. Dat blijven wij gewoon doen. Daar verandert niks aan. Ik zou wel de samenwerking internationaal, maar ook met bedrijfsleven is voor ons wel heel erg belangrijk. En ik denk dat we daar nog wel meer uit kunnen halen.
Als we het over internationale samenwerking hebben, dan hebben we het nu vooral over Europa gehad. Er zijn ook wereldwijde ambities van TNO. U had of u heeft een kantoor in Singapore. U mag daar nu uitsluitsel over geven.
Ja, we zijn een aantal jaar geleden overigens ook als resultante van een discussie die al jarenlang liep voordat ik er kwam, hebben we inderdaad een kantoor geopend in Singapore. Waarom? Omdat je zoekt als kennisorganisatie natuurlijk ook heel erg verbinding met de rest van de wereld. Je zoekt toch waar zitten nou de kenniscentra, zodat je dat ook weer mee terug naar huis kan nemen ten behoeve van de verdere opbouw van de kennisbasisinfrastructuur.
Ik vraag het enige aarzeling, omdat onder andere NRC heeft geschreven dat u dat kantoor sluit, omdat er financieel nood aan de man is, omdat er interne conflicten zouden zijn, een klokkenluidersaffaire die nu voor ligt in het huis van de klokkenluiders. Wat is op dit moment de status van dat kantoor?
Dat kantoor, dat gaan wij op een andere manier vormgeven. De aanvankelijke gedachte was, er liggen miljarden, of nou, dat is overdreven, maar tientallen miljoenen mogelijk in samenwerking met Singapore, met name op het gebied van cybersecurity. Nou, dat gaat toch een stuk moeizamer dan gedacht. Dat betekent ook dat we onze ambities wat dat betreft hebben teruggeschaald. We blijven in Singapore vertegenwoordigd, maar op een andere manier. Dus de aanvankelijke gedachte was, we gaan daar ook lokaal onderzoek doen. Dat gaan we niet meer doen. Maar we blijven in Singapore actief.
Gaat u dat soort internationale vestigingen of vertegenwoordigingen nog verder tegen het licht houden? Want de afgelopen jaren heeft u ook moeten constateren, we moeten meer met minder doen. Horen daar dan dit soort internationale vertegenwoordigingen nog wel bij?
Jazeker, want we doen als TNO in meer dan 40 landen zaken. Maar dat gaat. Maar dat betekent niet dat we in die 40 landen ook vestigingen hebben.
Dit soort misrekeningen. We dachten dat Singapore interessant is. Dat blijkt niet zo te zijn. Dat zijn dure fouten, denk ik.
Nou ja, kijk, op een gegeven moment investeer je. Niet alles pakt uit zoals je het aanvankelijk had verwacht. Hè. Overigens, als je naar dat businessplan kijkt waar we 4 jaar geleden ons over bogen, toen zag dat er heel goed uit. Het blijkt toch wat moeizamer te zijn dan aanvankelijk gedacht. Ja, dan moet je je koers verleggen. Het zou heel dom zijn om dat niet te doen.
Over een land dat zijn koers verlegt. Groot-Brittannië. We gaan luisteren naar een Britse artiest, muzikant, want we vragen aan onze eerste gast iedere dag naar zijn of haar favoriete nummer. U koos voor Adele met Send My Love. Is het een eerbetoon aan het Verenigd Koninkrijk, een eerbetoon aan Adele, of zit er iets totaal anders achter?
Nee, het is een vrolijk liedje. Ik vind Adele heel leuk. En de muziek ook.
Ja, nou ja, goed, dan is het meest hiermee wel gezegd, denk ik.
Ja.
En dan wens ik u plezier bij het gaan naar de stembus, want dat moet dus nog gebeuren.
Absoluut. En ik hoop dat heel veel mensen met mij de gang naar de stembus nog maken vandaag. Want er is wat te kiezen en het gaat ergens over.
Paul de Kom, bestuursvoorzitter van TNO, dank voor uw komst.
Graag gedaan.
Huurders lopen vaak geld mis door te blijven huren, maar banken weigeren dan weer hypotheekaanvragen van die huurders. Daar komt misschien een oplossing voor. Je hoort het zo meteen.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Er komt wellicht een oplossing voor huurders die op basis van hun inkomen geen hypotheek kunnen krijgen. BLG Wonen start met een proef waarbij huurders een huurverklaring kunnen krijgen. En daarmee kunnen ze aantonen dat ze een hypotheeklast kunnen dragen die gelijk is of lager dan de huur. Volgens André Hans-André de Laporte van de vereniging Eigen Huis lopen huurders nu bij banken tegen problemen aan.
Het zou een oplossing kunnen zijn voor huurders die zeggen, ja, wij betalen ieder jaar hogere huur. Ik zou liever willen kopen, want dan zijn mijn maandlasten lager. En dan heb ik een eigen huis. Alleen, ik krijg bij de bank nee te horen zodra ik een aanvraag doe. Want ze zeggen van, ja, u kunt dit niet betalen. Uw inkomen is, u verdient te weinig. En dan zegt ze, ja, maar ik betaal ieder jaar al zonder problemen een hogere huur. Dus hoe kan dat nou?
Frank Soede is directeur van BLG Wonen. Welkom.
Goedemiddag.
U komt nu met een pilot waarin een huurverklaring een centrale rol speelt. Wat gaat u deze 40 klanten die bij die pilot betrokken zijn, wat gaat u hen bieden?
Ja, wat we willen doen is verder kijken dan alleen de strikte eis voor de LTI, loan to income. Dus dan met een bepaald inkomen en dan gaat er een rekening overheen en dan mag je een bepaald hypotheekbedrag lenen. En wat wij zien is dat heel veel mensen, met name in de vrije sector huur, veel meer betalen, dat al jarenlang doen, daarmee ook bewijzen dat ze die maandlast kunnen dragen, mits ze niet interen op vermogen. En wij willen eigenlijk die betaalcapaciteit beter in beeld brengen. En op basis daarvan, via eigenlijk bestaande wet en regelgeving die de mogelijkheid tot explain geeft, willen we daar invulling aan geven om die mensen te financieren iets boven de loon-to-income-norm die ze anders misschien zouden krijgen als je puur alleen die rekensom volgt. Dus ja, daarmee gaan we inderdaad prudent uiteraard kijken of we mensen toch kunnen helpen op een verantwoorde wijze aan die koopwoning.
U zegt prudent. Daar was ik eerlijk gezegd al van uitgegaan. Maar er zit dus enige ruimte in wat die mensen nu zouden kunnen lenen en wat u hen gaat bieden. Hoe groot is dan die ruimte?
Ja, dat verschilt per casus. Dat hangt, en dat is precies de kern waar het om gaat. De norm die er nu is, dat is eigenlijk een convectiepak. Hè, dus dat is one size fits all. Terwijl de situatie van mensen natuurlijk gewoon heel erg verschillend is. Het gaat er helemaal om wat komt er binnen elke maand, maar vooral ook, wat komt eruit? Dus een onderdeel van die huurverklaring zal ook zijn dat wij inzicht willen hebben in de inkomsten en uitgaven. En je kan voorstellen dat mensen met dure hobby's of mensen met meerdere kinderen ten opzichte van mensen die bijvoorbeeld één kind hebben of geen kinderen, dat daar een ander uitgaafpatroon bij hoort. En dat willen we laten meewegen in de kredietbeoordeling. Dus het is een extra om beter in te schatten of de betaalbaarheid van de lasten van de hypotheek of die er is.
Een eigen woning kan ook een dure hobby zijn, zeker als er wat misgaat. Volgens mij komt het neer op ongeveer €300 extra. Als je uitgaat van €1200 hypotheek, moet je ook nog rekenen dat er nou eenmaal kosten verbonden zijn aan een eigen woning. Houdt u daar ook rekening mee?
Zeker, zeker. Wij houden rekening met de norm die het Nibud ook stelt. Dat is 1,4% van de waarde van de woning die je reserveert voor onderhoud en eigenaarlasten. Dus daar houden we zeker rekening mee. Bovendien willen we ook uitgaan van de bruto maandlast in de vergelijking met de huurlast. Zodat we ook daar prudent zijn. Ook omdat we niet weten natuurlijk tot in lengte van jaren wat precies die hypotheekrente af gaat doen. Dus daar houden we zeker rekening mee. En het gaat er vooral om dat wij een goede inschatting maken van de kosten in de nieuwe situatie en de betaalbaarheid daarvan. Om op die manier mensen te helpen die verantwoorde overstap te maken en zeker niet op kosten te jagen.
Heeft u enig idee over hoeveel mensen het zou gaan die hiervan zouden kunnen profiteren?
Nou, als je kijkt naar mensen die in de vrije sector huur zitten en die een groot deel van hun besteedbaar inkomen betalen, dan zijn daar 1 miljoen mensen die in een vrije sector huurwoning zitten met een woonquote, zoals ze dat noemen, boven de 25%. Maar wat je ziet is dat het gemiddelde zit op 42%. Dus mensen die in een vrije sector huurwoning zitten zijn 42% van hun maandinkomen kwijt aan woonlasten. En dat is gewoon heel erg veel. En dat is ook veel meer dan kopers. Dus dat is een hele grote groep.
Frank Soede, directeur van BLG Wonen, over de huurdersverklaring en wat dat voor die grote groep kan betekenen. Dank voor de toelichting.
Beursupdate.
Stan Westerterp van JNVB Vermogensbeheer is hier. Welkom. Een man van vele talenten. Maar ik had niet gedacht dat we het echt zouden gaan hebben. Wij onderling nog eens een keer op de radio over stamceltransplantatie. Waarom doen we dat toch?
Nou ja, je hebt de CEO hier ooit over de vloer gehad. Arthur Laar van Kiadis.
Zeker.
En die hebben natuurlijk een behandeling waarbij stamceltransplantatie bij leukemiepatiënten minder gevaarlijk eigenlijk wordt. Je hebt dan iets wat specifiek noemen graft versus host disease. Dat is eigenlijk dat het immuunsysteem wordt aangevallen of van de van de gastheer, zeg maar, door degene die het levert. En zij hebben een behandeling om dat risico weg te nemen. Nou, dat is even een technische verhaal. Waar het om gaat is dat ze natuurlijk goedkeuring moeten krijgen voor die behandeling. En ze hadden bij de EMA al die goedkeuring of die aanvraag ingediend.
Dan kom je op de Europese markt als je er doorheen zou zijn.
Precies, de EMA, European Medicine Agency, inderdaad. Tegelijkertijd loopt het ook bij de FDA in Amerika, een soort gelijk proces. Maar in Europa lopen ze wat eerder in dat proces. En wat de bedoeling is, is dat je goedkeuring krijgt. Alleen de EMA had nog extra vragen gesteld aan Chiaris. Nou, ze hebben nu gezegd dat ze die na een aantal maanden extra analyse beantwoord hebben. En dat is op zich goed nieuws, want dat zou kunnen betekenen dat we relatief snel nu een beoordeling zouden kunnen krijgen vanuit de EMA. En dan zou Chiaris, tenminste dat is de verwachting van het bedrijf zelf, eind dit jaar voor het eerst echt een patiënt commercieel zeg maar kunnen gaan.
Ja, want er is een investeerder die loopt daarop vooruit. Die verwacht dat het inderdaad eind dit jaar zou kunnen gaan gebeuren.
Ja, precies. En Chiaris is natuurlijk net zoals bij vele biotechbedrijven, de kost gaat voor de baat uit. Er moet heel veel geld in voor het onderzoek. En dat zou betekenen dat er nu ook echt een keer omzet gegenereerd
wordt. Hoe groot is de baat? Want ik herinner me natuurlijk net als jij Galapagos, hè, als dat dan eenmaal rond is, dan kan het beginnen.
Ja, nee, Galapagos is wel een factor X groter dan Chiaris. En Chiaris is in die zin ook misschien niet helemaal, vinden ze misschien niet leuk dat zeg maar meer een one-trick pony. Dit is echt de behandeling die ze hebben. En als dat niet zou worden goedgekeurd of om andere redenen zou tegenvallen, dan heb je wel echt een probleem bij dit bedrijf. Bij Galapagos is het wat meer de-risked.
Heb je medicijnen die ook nog zijn ontwikkeld?
Precies, de pijplijn is wat groter, et cetera. Dus is wel een slag groter. Maar bij Chiaris is inderdaad, als dit goed gaat, dan kunnen ze commercieel gezien kan het enorm interessant worden. Tegen een koers die eigenlijk al sinds de beursintroductie was ooit op 12,5 euro. Ze zweven rond de 8. Ja, dat zou wel eens een veelvoud daarvan kunnen gaan worden als ze echt goedkeuring krijgen en echt deze behandeling gaan.
Dus beleggers blij, neem ik aan.
Beleggers blij, alleen het valt tegen een markt die Europa niet echt een lekkere dag heeft. 1,6% lager is in de AEX. Dus Chiaris staat nu 3% hoger. Als de markt wat positiever was geweest, vermoed ik, had het Chiaris ook wel wat beter gedaan. Maar het doet het in ieder geval beter dan de markt relatief gezien.
Er is nog een positieve uitzondering, begrijp ik. ASMI.
Ja.
Waarom?
Nou, de analisten van ING die kwamen met een upgrade eigenlijk van het koersdoel voor ASMI. Ging naar 70 euro toe. Het staat zo rond de 54 op dit moment. Dat is toch wel opvallend. Want ASMI had, kijk, we weten natuurlijk allemaal dat de halfgeleidersector het enorm moeilijk heeft gehad. De eerste halfjaar van 2019. Eigenlijk ook al Q4 2018. Maar dat zie je eigenlijk dat ASMI een positieve uitzondering is. Want die hadden echt wel hele goede cijfers. En ING heeft daar nog eens een keer een analyse over gedaan. En die zeggen eigenlijk dat ze het beter doen dat de markt als geheel. En die is sowieso al groeiende.
Klopt het dat ze gisteren nog in de min stonden?
Ja, kijk, ook hier weer valt het in een markt die niet helemaal lekker loopt vanwege handelsoorlog en andere prikkelen, Duitse ondernemersvertrouwen, dat soort dingen. Dus ja, dan zie je dat dit zijn dan bedrijven of aandelen met een hoge beta, zoals we dat noemen. En dat betekent dat de correlatie met de markt heel groot is. Dat als zeg maar de AIX 1% onderuit gaat, dat dit soort bedrijven 2% onderuit gaan. En dat gebeurt vandaag ook. Maar onderliggend gaat het dus ontzettend goed met ASMI. En dat onderscheidt ING en verhoogt dus het koersdoel daarmee ook.
Dan zei je net in een bijzin, die handelsoorlog die zorgt dan toch weer voor rode cijfers. Is daar wat aan de hand? China heeft natuurlijk gezegd, wij praten niet als jullie niks terugnemen van wat je hebt gedaan tegen de Verenigde Staten. Is dat de verklaring van het sentiment?
Ja, Steve Mnuchin heeft gisteren ook gezegd dat er voorlopig geen gesprekken gepland staan met Peking. Dus daar is de markt ook niet echt gelukkig over. En inderdaad,
ik dacht eind juni dat ze weer zouden gaan praten, maar daar is inmiddels wel weer iets.
Nou ja, wat ze dan onder voorlopig voor staan, verstaan, dat is dan even de tweede vraag. Maar de retoriek rondom dit dilemma is natuurlijk niet heel erg lekker. En je ziet dat de markt daar echt wel op reageert. Zo ook vandaag. Dat je gewoon ziet dat er steeds meer stelling ingenomen wordt. En dat willen we natuurlijk niet zien. We willen zien dat we juist richting een oplossing gaan. En inderdaad, het feit dat bijvoorbeeld zo'n Huawei door bedrijven als Google gewoon de wacht aangezegd wordt. Ja, feitelijk kunnen zij de tent wel opdoeken als dit echt doorgaat. Want er is natuurlijk niemand meer die een telefoon van die mensen gaat kopen. Of die een zendmast gaat inkopen als je bang bent.
Ik dacht dat er ook een soort teneur aan het ontstaan was van de politiek. We laten ons niet meer gek maken door Brexit, door handelsoorlogen, door verkiezingsuitslagen die we natuurlijk toch niet meer helemaal verwachten. Maar dat is toch nog altijd wel vrij bepalend voor groene of
dat de politiek zich niet gek laat maken door
de beurs
de
niet.
Oké. Okay. Nee, ja, kijk, de beurs is wat dat betreft ook natuurlijk vaak sentiment. Hè. Voor ons gaat het om de onderliggende lange termijn trend, fundamenteel, de cijfers. Alleen, ja, je weet gewoon, het is Jantje lacht, Jantje huilt. En als er wat slechter nieuws is, ja, dan sta je zomaar weer een paar procent lager. En dat is vandaag het geval. Maar dat wil niet zeggen dat als Trump weer een tweetje eruit gooit wat weer wat positiever is, dat we helemaal draaien volgende week.
En jij hebt op zo'n toch overwegend een negatieve dag toch weer twee mooie lichtpuntjes
eruit
gehaald. Zo ben je Stan Westerterp van JVB Vermogensbeheer. Dankjewel.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric, onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric, onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
Dit is het tweede uur van BNR Zaken doen. Mijn zakenpartner is Inge Brakman, voorzitter van het Rode Kruis, commissaris bij Shell Nederland en DSM. En we gaan het hebben over alle vormen van vrije kunst, want die komen tot hun recht bij Voor de Kunst. Dat is een crowdfunding platform dat iedere artiest een podium biedt en sinds kort ook met ondersteuning van de gemeente Den Haag. Die is namelijk matchfunding partner geworden. Roy Kremers is hier de oprichter van Voor de Kunst. Welkom.
Dankjewel.
Wat is dat, een matchfunding partner?
Matchfunding partner, dat is een partner die matcht. Het zijn fondsen of overheden, maar het kunnen ook bedrijven zijn die crowdfunding willen ondersteunen, die kunstenaars ook willen stimuleren om het te doen. En zeggen, wij dragen ook bij als je een crowdfundingcampagne start.
En dan kan ik me dan voorstellen dat de gemeente Den Haag denkt, alles goed en wel, alle vormen van kunst welkom, maar wel graag dan voor kunstenaars uit de regio Den Haag.
Klopt, ja. Maar we werken ook samen met de gemeente Rotterdam, provincie Limburg, een aantal landelijke organisaties. Dus wat dat betreft zijn we vrij landelijk gedekt. Maar ja, iedere gemeente eigenlijk, of ieder bedrijf dat denkt van dit is iets interessants, die kan zich aansluiten.
Is dat toch niet een beetje gek? We hebben veel discussies gehad over kunstsubsidies, cultuursubsidies. Nou, dan zeggen gemeenten van, we hebben dat geld en we gaan dat via een intermediair dan toch nog weer uitgeven, namelijk via Voor de Kunst.
Mm-hmm. Ja, het gaat om relatief kleine bedragen. Dus bijvoorbeeld de gemeente Den Haag, op jaarbasis is het 80.000 euro. Wat zij eigenlijk ook willen bewerkstelligen is dat makers ook veel meer publiek gaan betrekken. En wat we zien is dat we in 2018, dus vorig jaar, iedere euro die door een matchfunding partner is ingelegd, daar komt 4 euro van de crowd bij. Dus je merkt, het is echt ook wel een katalysator voor meer geld voor kunst.
Maar zou het kunnen dat een kunstenaar voor de keuze komt te staan, ik probeer mijn project via Voor de Kunst te realiseren of via subsidie, en dat die dan toch kiest voor subsidie?
Ja, dat is altijd de keuze.
Waarom
die
zou
makers
dat doen? Waarom zou een kunstenaar toch zeggen, ondanks dat ik er publiek kan mee bereiken, mm-hmm, en dat het ook nog misschien wel een hogere slagingskans biedt, ga ik toch voor subsidie?
Ja, nou, crowdfunding is best wel hard werken.
Goed, en het ik is moet ook daar een beetje om lachen, maar
ja,
goed.
Ja, klopt. Maar het wordt wel ervaren. En je bent ook vrij publiek. Ja, je staat publiekelijk. Je geeft jezelf bloot. En dat is toch nog voor best wel veel mensen een uitdaging. En dan wordt er soms toch nog gekozen voor de achterkamertje. Nou, het is niet achterkamertjes, maar een beetje de traditionele manier van subsidie. Maar we zien wel dat het steeds vaker gecombineerd wordt. En daarom is zo'n matchfunding constructie juist ook een interessante instap.
Wat moet een kunstenaar doen? Want je zegt het is hard werken. Nou, het loont ook. Maar stel, ik heb enorm veel aspiraties en ik bied mijn project aan via Voor de Kunst. Hoe kan ik er dan voor zorgen dat er inderdaad mensen zijn die zeggen, nou Thomas, inderdaad, hier heb je mijn euro.
Ja, nou, iedereen kan een campagne dus bij ons aanmelden en wij kijken dan met je mee. Dus we proberen je met name ook te helpen om je campagne zo succesvol mogelijk neer te zetten. Wat we doen is, we kijken niet naar de kwaliteit. Dus we zeggen niet, dit is mooi of lelijk, goed of slecht. Dat bepaalt het publiek. Maar we kijken wel naar de haalbaarheid. Dus als jij bij ons komt en je zegt van, nou, ik heb nog nooit iets gedaan met fondsenwerving, maar ik heb nu een ton nodig en dat ga ik crowdfunden, dan vragen we je wel hoe je dat wil gaan doen.
Nee, ik heb van veel kunstenaars wel gehoord dat ze het geprobeerd hebben via crowdfunding en dan blijft het heel klein. Hoe kunnen jullie ervoor zorgen dat dat echt een succes wordt? Want jullie bestaan al 9 jaar, er gaat een hoop geld om bij jullie. Ja. 23 miljoen, klopt dat ongeveer?
Ja, dat is in de afgelopen jaren. In totaal 22,5 miljoen. Ja. Ja.
Dus hoe krijgen jullie, wat is het extra's wat jullie toevoegen zodat het wel een succes wordt?
Bij ons slaagt inderdaad meer dan 80% van de campagnes en dat heeft echt wel met begeleiding te maken. Dus wat ik net al aangaf, iedereen die bij ons een campagne aanmeldt, die krijgt persoonlijke feedback van ons. En dat onderscheidt ons ook wel echt van andere platforms.
Want daar verdienen jullie ook je geld mee? Is dat jullie eigen verdienmodel?
Nee, dat verdienen we dus over het succesvol, dus de fee over een succesvol gefinancierde campagne, die stroomt naar ons toe. Dus wij hebben er ook wel baat bij dat er veel campagnes slagen, maar uiteindelijk moeten makers dat wel zelf doen.
En het geheim van goede crowdfunding, dat willen we dan ook al weten.
Het geheim van een goede crowdfundingcampagne is, er moet een bepaalde urgentie in zitten. Dus het publiek moet wel het gevoel hebben, het is nu of nooit, of dit is echt iets heel bijzonders. En je moet het ook wel echt, je moet het ook wel persoonlijk maken. Dus als je bijvoorbeeld een instelling, als je wil gaan crowdfunden, moet je niet een stagiair je campagne laten doen. Dan moet je echt als instelling het samen gaan doen. En ook als maker, als je alleen bent bijvoorbeeld, dan moet je ook wel het gezicht worden van je campagne. Want mensen geven aan andere mensen. En dat is ontzettend belangrijk.
Maar er staan, ik weet niet hoeveel projecten op voor de kunst. Hebben die allemaal dat gevoel, nu of nooit, dit is uniek, dit is heel bijzonder? Dat kan toch bijna niet?
Nou ja, je kan dat creëren natuurlijk. Als je zegt van je geef maar.
Dan morgen ook.
Ja, precies. Dat werkt niet.
Dus en je moet iets in het vooruitzicht stellen natuurlijk.
Dus inderdaad, je geeft altijd een tegenprestatie. Ook. Dus als je de donateurs krijgen, dus altijd iets terug voor een donatie. En daar denk je als daar stimuleren we makers ook om daarover na te denken. Dat kan van alles zijn. Een huiskamerconcert, maar ook eeuwige dank. Een kijkje achter de schermen.
Eeuwige dank.
Ja. 10 euro zeggen we van, dan moet je niet te veel teruggeven. De ondernemerschap stimuleren.
Gaat het daar vaak over 10 euro?
De gemiddelde donatie is 70 euro.
Oké, en wat staat daar dan gemiddeld genomen tegenover?
Het ligt er echt heel erg aan.
Een bloemlezing.
Bijvoorbeeld als je een fotograaf die een publicatie maakt, dan is vaak het boek gesigneerd misschien. Dat kan voor 70 euro. Of een kaartje of twee kaartjes voor een optreden. Misschien met een drankje erbij of een VIP-treatment. Ja. Dat werkt ook altijd goed.
Zie je dat ook steeds belangrijker wordt? Je zegt al, het is hard werken, crowdfunding. Is de beloning belangrijk of gaat het de meeste mensen toch om het ondersteunen van een mooi idee, het ondersteunen van kunstenaarschap?
Ja, de meeste, wat we zien is dat 80% van de donateurs kiest wel een tegenprestatie. Maar die tegenprestaties zijn soms ook, die zijn ook meer gericht op het ontmoeten. En als we donateurs vragen ook, wat is je belangrijkste reden om te geven? Dan is het met name of een persoonlijke relatie, dat je een maker kent. Of je vindt het belangrijk dat die kunst gemaakt wordt. En dan gaat het echt om de betrokkenheid. Dus wat we zien is dat donateurs echt heel erg betrokken willen zijn bij wat er gerealiseerd wordt.
Kun je wat voorbeelden van kunstvormen noemen? Is het beeldende kunst? Is het muziek? Is het
alles? Het is amateur, professioneel, instellingen, maar ook individuele makers. Dus momenteel staat er een campagne van het museum in Dordrecht op voor de kunst voor de aankoop van een werk. Maar er zijn ook heel veel singer-songwriters die een album op willen nemen. Of we hebben een aantal radiostations ook gehad, online radiostations die een campagne hebben begonnen. Dus het is heel heel breed.
Jullie voorzien duidelijk in een behoefte, misschien ook wel in het opvullen van een gat. 9 jaar en het gaat goed, bijna 23 miljoen euro opgehaald. Wat vind je ervan dat dat kennelijk nodig is?
Dat wat kennelijk nodig is?
De kracht van de crowd.
Ja.
Het komt natuurlijk ook voort uit het feit dat er niet ongebreideld geld beschikbaar is voor cultuur vanuit de overheid.
Klopt. Maar dat is natuurlijk nooit geweest. En ik vind het, ik vind dat je als overheid en als je gewoon in een welvarend land leeft, dan moet je investeren in kunst en cultuur. Want zonder kunst en cultuur zou onze maatschappij ontzettend grijs en grauw zijn. Maar aan de andere kant vind ik ook dat je als maker of als kunstinstelling wel een taak hebt om ook publiek aan je te verbinden. En ook je rol in de samenleving serieus te nemen. En ook echt te kijken van hoe kan ik mensen betrekken bij waar ik mee bezig ben.
Je bestaat 9 jaar in het begin van het platform. Had je misschien ook een beetje de wind in de zeilen? Omdat toen die discussie vooral woedde. Hè? Wat doen we met onze cultuurbudgetten, die stonden heel erg onder druk.
Klopt.
Ja, dan kun je zeggen, dat is inderdaad dan een vliegende start. Want jij biedt dan het alternatief voor een overheid die zich toch terugtrekt of andere prioriteiten stelt.
Ja, nou ja, we begonnen met 4 projecten en 2018 was als meest succesvolle jaar ooit. Dus er zit nog steeds een groei in. Dus het is niet zo dat het in het begin meteen heel snel liep. En wat we ook wel merken is dat het heeft echt tijd nodig. We zien nu pas, eigenlijk na 9 jaar, dat er wat grotere instellingen serieuzer over crowdfunding na gaan denken. En dan denk je van ja, dat is, het bestaat al 9 jaar, maar er wordt nu pas serieuzer over nagedacht.
Kun je ook donateurs aan je binden? Dus dat die voor meerdere projecten meedoen?
Ja. Wat we zelf eigenlijk zien is dat eigenlijk wel de grootste uitdaging vormt. We zien nu van crowdfunding, dat gaat goed. Nou ja, meer dan 80% van de campagne slaagt. Maar de opvolging die is nog best wel om te huilen in veel gevallen. Je ziet dat heel veel makers en ook instellingen op het gebied van relatiebeheer en behoud echt nog heel veel te leren hebben. Dus dat is ook een beetje de richting van onze komende of de volgende 10 jaar eigenlijk.
Is dat nodig? Want je wil graag dat dat ene boek er komt, of dat die fotograaf die reeks kan maken. Nou, reeks gemaakt.
Ja.
Prima.
Ja, nou ja, we zien dat donateurs graag vaker en meer willen geven. Dus daar zit een bepaalde
latente behoefte. Ja, maar die moeten jullie nog eventjes proberen eruit te halen.
Ja, nee, daarom. En daarom denken we wel van ja, het gaat dus. Ik bedoel, crowdfunding, dat werkt nu. We willen nu de komende 10 jaar inzetten meer op crowdkeeping. Dus hoe hou je die donateurs vast? Want dat is eigenlijk je belangrijkste kapitaal. Dat geld wat je ophaalt met crowdfunding, dat is vaak heel snel alweer op. Maar die donateurs, dat is je belangrijkste kapitaal. Want die kunnen inderdaad een tweede, een derde, een vierde keer geven. En hebben ook een netwerk dat meer kan geven.
Oké, crowdkeeping, dat ga ik onthouden. Zeker uit dit gesprek. Roy Kremers was hier de oprichter van Voor de Kunst. Dank voor je komst.
Graag gedaan.
Koning Willem-Alexander die ging u voor. Ondernemer Letland, dat is de place to be voor smart mobility. Zometeen meer.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Ondernemersdesk.
Een buitenlandse kans voor ondernemers ligt vaak dichterbij dan je denkt. In de Ondernemersdesk Europa lichten we daarom elke week op donderdag een Europees land uit waar die zakelijke kansen rijkelijk aanwezig zijn. En vandaag leiden de wegen naar Letland. Bij ons is Tjerk Opmeer, directeur internationale programma's bij de EVO. Welkom.
Dankjewel.
Ook de koning heeft die wegen afgelegd vorig jaar, een bezoek. Heeft dat nog wat opgeleverd?
Ja, zeker, dat heeft wat opgeleverd. Koning en de koningin waren vorig jaar net op staatsbezoek in Letland. En hadden in hun kiewzog ook een aantal mensen op het gebied van transport en logistiek bij zich. En er is ook een seminar georganiseerd om te kijken op welke manier we samen met Letland meer kunnen doen om mobiliteit daar te ondersteunen. En vandaar dat we ook druk bezig zijn om te kijken wat we met smart mobility kunnen doen. En daar liggen uiteraard heel veel kansen voor ondernemers.
Is Letland dan op dit moment al een land dat daarin voorop loopt? Of hebben ze juist onze ondersteuning nodig om die smart mobility daar vorm te geven?
Nou, ik begrijp dat zelfs Letland eigenlijk wat betreft bijvoorbeeld spoorlijnen nog niet is aangesloten op de rest van Europa. Nou, van dag als vandaag is dat natuurlijk helemaal zorgelijk. Daar zijn ze mee bezig, dus daarom kijken zij ook naar Nederland als een land wat voorop loopt. Want daar kunnen ze dus heel veel in bieden, want zelf lopen ze nog niet voorop op dat vlak.
Wij dus kennelijk wel. Maar voordat je ergens mee te koop gaat lopen, moet je natuurlijk wel weten dat je er zelf goed in bent. Wat maakt Nederland zo goed?
Ja, nou, Nederland is heel goed op het gebied van bijvoorbeeld verkeersmanagement systemen, slimme manieren waarop je data gebruikt om inzicht te krijgen in wat gebeurt er op bijvoorbeeld de weg, maar ook op de spoorwegen. Er zijn ook een aantal interessante bedrijfjes en consortia die daarin bezig zijn, zoals Traffic, Talking Traffic, B-Mobile, de Flitsmeister, die heel goed kijken van wat gebeurt er allemaal. En, nou, voor
de
dat
Flitsmeister,
soort,
zoals we die kennen ook van BNR.
De Flitsmeister, jullie die kennen, ja
goed,
zeker.
Ja.
Die, en dat zijn ook, Flitsmeister zelf weet ik niet, maar een aantal van dit soort bedrijven die ook binnenkort op een seminar daarover komen spreken en dus ook kijken van welke kansen daar kunnen worden benut.
En Letland heeft waarschijnlijk geen oogkleppen op. Nederland wordt in de gaten gehouden, maar misschien ook andere landen. Of hebben we daar in Nederland nu echt ook een goede positie omdat bijvoorbeeld de koning daar geweest is?
Nou, ik denk dat doordat we daar die links hebben gelegd, een van de collega's van het ministerie van de INW is daar ook regelmatig te vinden, is ook dat we als overheden onder elkaar die relaties goed maken. En daardoor kijken ze natuurlijk ook wel extra naar Nederland. En dan helpt zo'n bezoek van de koning en de koningin helpt natuurlijk ook heel erg.
Als je naar Letland gaat, dan ga je het ook over cultuur hebben natuurlijk. Hoe anders is de cultuur? Hoeveel wodka moet je aankunnen als je meedoet aan een tender?
Nou, hoeveel wodka je aan moet, kan dat weet ik niet. Maar de cultuur is, behoorlijk open land. Letland is niet heel ingewikkeld zaken doen. Maar je moet er wel rekening mee houden dat het wat hiërarchischer is. Dus ze schijnen ook de mooie gewoonte te hebben dat de oudste in het gezelschap het eerste het woord neemt. En dat het dan ook netjes is dat als de oudste uit jouw gezelschap dan ook daarop reageert. En wacht ook met toetwaaieren totdat de oudste van het gesprek dat aangeeft.
Gewoon netjes.
Daar gewoon, ja, zo kan het ook, eigenlijk gewoon weer netjes.
Ik kwam in een document tegen dat ze ook geen ronde tafels prefereren. Dat is ook wat gezelliger, wat minder gedwongen. Maar daar zit je dus kennelijk aan lange tafels te vergaderen.
Ja, toch ook daarin weer wat klassieker. Een normale, nette opstelling. Dus vandaar dat ze daar ook die traditionele aspecten wat meer van belang achten.
Hoe schat je de kansen in van Nederland hiervoor? Voor deze, dit kan een enorme opdracht worden.
Ja, ik denk dat de kansen vrij groot zijn voor Nederlandse ondernemers. Er wordt een 5,8 miljard geïnvesteerd in de infrastructuur de komende 10 jaar. Dus dat zijn forse bedragen. En doordat we daar als Nederland op een goede manier ook op kunnen inspelen en ook kijken van hoe kan je nou met consortia werken, zodat je daar de verschillende partijen bij elkaar brengt en ook met alle kennis en kunde die we als Nederland hebben, dat je daar ook wel goede kansen maakt. Ik denk dat we goede kans maken.
We komen wel in landen met elkaar, hè? Letland. Nee, maar ik bedoel dat zonder daar denigerend over te zijn. Maar voordat je als ondernemer zegt, oké, we gaan die stap wagen naar Letland. Een land waarvan je denk ik toch nog wel kunt zeggen dat de meeste mensen er niet heel veel van weten. Kom je nou ook als je in die contraien komt wat meer koudwatervrees tegen?
Ik denk dat je wel ziet dat in die regio Nederlandse ondernemers inderdaad wel wat risicovoller zijn. Dat ze eerder dat pionieren, wat ik al eerder zei, dat ze dat wel moeten laten zien. Maar er zitten ook gewoon een aantal hele gevestigde bedrijven die we in Nederland kennen. Die zitten daar ook en die zien daar ook de kansen. En het is uiteindelijk een Europees land. Dus pas daarin ook goed in de wet en regelgeving zoals we dat met elkaar allemaal hebben afgesproken.
Tjerk Opmeer van de RVO. Volgende week dan ben jij hier niet, want dan is het hemelvaart.
Dan is het hemelvaart.
Realiseer ik me nu.
Dan zit ik in Italië en dan gaan we het over Italië hebben vanuit de Biennale in Venetië.
Goed, oké. Tot dan.
Dankjewel, tot ziens.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Ze kwam op 16-jarige leeftijd uit Marokko naar Nederland. Wordt vaak gelauwerd, onder meer als zwarte zakenvrouw van het jaar. En vandaag brengt ze haar autobiografie uit Rama, De Weg naar Mijn Vrijheid. En ze is hier ook, Rama Elmoudin, oprichter van Schoonmaak Imperium Mas. Welkom.
Dankjewel.
Bijzondere dag, denk ik.
Ja, zeker. Heel bijzonder. Hè? Gaat een half uurtje, gaat het gebeuren.
Wat gaat er dan gebeuren? Nou, hoe gaat die presentatie eruit zien?
Nou, dan is er sowieso Nelly Kroese aanwezig. Die ga ik mijn exemplaren aan haar overhandigen, omdat zij ook rolmodel voor mij is. En zij heeft zich altijd ingezet voor emancipatie van vrouwen en vrouwen aan de top. Nou ja, en daarna de hele programma, de uitgever aan de beurt, ik een dankwoord. Hè, en mijn familie komt naar voren, mijn lieve man komt naar voren. En, uiteindelijk is ook gezellige muziek en hapjes. Ja. En het is een bijzondere dag, ja.
Zeker. Ja. En het is ook een dag waarop mensen kunnen stemmen voor de Europese verkiezingen.
Ja, ja.
Ik zat nog te denken, hè, misschien is het toeval, maar het zijn belangrijke thema's in die campagne. Migratie, arbeidsmarkt.
Ja, ja.
Is dat toeval of niet? Of dacht u, ik ga ook een statement maken door dat boek juist vandaag te presenteren?
Nou, niet echt, maar ik ben er wel aan de ene kant wel blij mee dat hij op die dag natuurlijk gevallen is. Hè. Dus ik ga zo meteen ook stemmen. Hè. Dus ik heb mijn stemkaart ook in mijn tassen. Dus dat moet ik gewoon doen. Ja, wat is het eigenlijk belangrijk? Ja, belangrijk is dat we sowieso als eenheid in Europa blijven. Want ik denk niet dat wij als individuen verder kunnen. Dus daar ben ik gewoon volledig met de regering, mensen die dat. Migratie, ja, het is natuurlijk wel een probleem. Maar ik heb ook niet de wijspacht om te weten hoe we dat gaan doen. Kijk, we hebben sowieso migratie nodig om te kunnen groeien. Ja, we krimpen in Nederland. Het moet alleen beter gereguleerd is en geregeld is. Dat niet iedereen hier terecht kan komen.
Ik wil toch nog wat dieper ingaan op uw boek. En dat boek heeft ook een titel die vragen oproept. Hè, De Weg naar Mijn Vrijheid. Uh-huh. Wat was die weg?
Die weg was er niet. Die vrijheid was het absoluut niet. Dus als meisje van 8 jaar wist ik dat ik niet in Marokko wilde leven. Omdat ik er gewoon heel duidelijk verschil zag. Dat die jongens gewoon meer vrijheid en meer bazig waren over hun zussen. En eigenlijk alles wat mannelijk is, was gewoon het regie over een meisje. Toen dacht ik, hier wil ik niet blijven. Dus ik was eigenlijk op zoek naar hoe kom ik zo snel mogelijk hier om naar land te gaan. Waar je dus vrij kunt zijn. En zelfstandig kunt zijn. Dat heb ik hier in Nederland gevonden.
Kunnen wij in uw boek, welk onderdeel van uw leven maken wij het meeste mee? Is het echt het je vrijer kunnen voelen dan dat je misschien van tevoren denkt, als je er maar achteraan gaat?
Ja.
En wat is zo belangrijk om dat dan ook achterna te jagen? Wat kunnen we daarvan leren van u? Wat is uw credo?
Ja, kijk, de titel van mijn boek is De Vrijheid. Hè? Mijn vrijheid, de weg naar de vrijheid. Maar mijn boek gaat niet alleen over de vrijheid. Hè? De eerste fase gaat het over het vrijheid en emancipatie voor vrouwen. Maar mijn boek gaat over 3 heel belangrijke dingen, vind ik. En daarna mijn verhaal natuurlijk ook inspirerend. Het gaat over eigenlijk een oproep naar mannen en vrouwen in een bepaalde cultuur, islam en mijn cultuur, maar een bepaalde cultuur. Ga geen verschil maken tussen jongens en meisjes. Want die jongens die gaan zich gedragen zo en die meisjes gaan denken, hoi, ik moet gehoorzaam naar allerlei dingen. Dus dat is een hele duidelijke boodschap aan die cultuur. Vervolg heb ik natuurlijk, mijn boek gaat erover emancipatie in het algemeen voor vrouwen. Want ik vind, als vrouw zijn in dit prachtige land woont, dat we nog steeds laag participatie arbeid in Europa, vind ik gewoon beschamend. Daarna erg ik mij ontzettend veel aan dat er nog maar 6% vroegen aan de top. Dus ik zeg, ik roep van hieruit, vrouwen, ga aan de slag, geen part-time. Ga mij sturen, ga mij regeren. Want die mannen die gaan er echt niet opzij, dat moeten we allemaal zelf doen. En dan gaat mijn boek over, natuurlijk over de ondernemerschap.
Ik heb grote delen van dat boek gelezen. En een van de conclusies is toch wel dat u veel heeft moeten bevechten. Dat u veel tegen de gevestigde orde inging. Dat u veel ruzie heeft moeten maken, om het zo uit te drukken. Denkt u dat als u nu geboren zou zijn, dat u dan minder ruzie zou hoeven te maken om toch op een mooie plek terecht te komen? Of is er eigenlijk nog heel weinig veranderd?
Ik denk, als ik nu zou geboren worden, dan zou ik het wat makkelijker kunnen overbrengen. Maar de vrijheid die ik heb gerealiseerd, die heb ik. En dat is gewoon zo mooi.
Dat is ook uw eigen verdienst, hè? Ja. U heeft daarvoor geknokt.
Ja, ja.
Er zullen mensen zijn die net zoveel vrijheid willen ervaren, maar die een ander karakter hebben.
Ja.
Wat raadt u die mensen aan?
Ze moeten het echt van hun vrij gaan. Want niemand, maar ook niemand op deze aarde, die de baas over jou is. Dat is gewoon een feit. En je krijgt het niet. Je moet gewoon loskomen vanuit die cultuur. En we hebben zoveel vrouwen in de wereld die eigenlijk gewoon elke dag gebukt door de angst van hun familie wat mannelijk is. En daar ligt mijn hart eigenlijk. Ik heb mijn vrijheid. Maar er zijn zoveel vrouwen, dus dat blijf ik gewoon communiceren tot mijn graf. Dus, en daarna is natuurlijk gewoon, ik vind gewoon dat wij het liefste bij de volgende verkiezing gewoon een vrouwelijke premier moeten hebben. Zo simpel ligt het. Want wij moeten ook gezien worden. En de mannen moeten ook ons gewoon zien en onze kwaliteit. En dat is nou, als wij nu onze nieuwe hoe heet ze die, van de Vorm van Democratie?
De Baudet, nee?
Ik zie wat hij over ons heen ging, kan ik bijna gewoon gaan immigreren uit Nederland.
Het is uw eerste boek, een autobiografie. Het is niet uw laatste boek, denk ik.
Nee, absoluut niet.
Nee, waar gaat uw volgende boek over?
Mijn boek, de volgende boek gaat het over emancipatie. Integratie, immigreren. Mijn boek gaat erover op de business. Ondernemen, managementboek. En mijn boek gaat er ook over dienstbaarheid. En hoe ben je dienstbaar? En daar alles eigenlijk wat ik heb meegemaakt en gezien.
Nee, maar uw volgende boek borduurt voort op die thema's, of gaat u een roman schrijven hierna?
Nee. Ik heb 7 boeken die staan op mijn verlanglijst.
7 boeken?
Ik hoop
dan gaan we elkaar nog veel spreken.
Ja, ik hoop dat mijn boek wordt goed ontvangen, zodat ik wel lezers heb om verder te schrijven.
Ik wens u allereerst een hele mooie dag en een mooie presentatie van dat eerste boek. En dat boek heet Rama, De Weg naar Mijn Vrijheid, geschreven door Rama El Moudin. Dank voor uw komst.
Dank jullie ook. Dank.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric, onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric, onmisbare technologie
voor een groene toekomst.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
Beursgenoteerde ondernemingen keren recordbedragen dividend uit. Wat kan Europa betekenen voor het bedrijfsleven? En beloningen zijn vaak afhankelijk van harde cijfers. Is dat nog wel van deze tijd? Dat en meer bespreken we in het Boardroom Panel, bestaande uit Dirk-Jan van den Berg, bestuurder bij Sanguine, commissaris bij FMO en GasUnie en voorzitter van de Governing Board van het European Institute of Innovation and Technology. Meintje Lucraat-Rovers is hier, hoogleraar Corporate Governance aan de Tilburg University, commissaris bij onder andere Achmea. En mijn zakenpartner al anderhalf uur lang is Inge Brakman, commissaris bij onder andere DSM Nederland en Shell Nederland. Welkom. Iedereen al braaf gestemd op deze dag?
Zeker.
Zeker, ja. Echt al in alle vroegte, want het opkomstpercentage ligt nu nog een beetje achter bij 5 jaar geleden. Is het iets waar je lang over na hebt hoeven denken, of was je er meteen uit?
In mijn geval niet, nee.
Oké. Okay. Is het voor jou ook volstrekt logisch dat je gaat stemmen, meentje?
Ja, steeds meer, denk ik. Want vroeger kon je nog wel eens denken, joh, de Europese verkiezingen, waar gaat dat over? Maar ik heb het idee dat het steeds meer belangrijk wordt als je ook daar je stem laat horen. En ik heb er niet heel lang over na moeten denken. Stem natuurlijk op een vrouw. En heb me de laatste jaren aangeleerd om niet meer op de eerste vrouw, want die krijgt toch wel genoeg stemmen, maar alweer iets onder op de lijst te gaan zoeken.
Ja, zodat dus iemand er net wel in komt.
Ja.
Ja, nou trapte Inge deze uitzending af met het statement, de stelling dat het Europese beleid voor Nederlandse bedrijven al vaak belangrijker is dan dat Nederlandse beleid. Onderschrijf je dat?
Op het gebied van...
Dat mag Inge zelf nog...
Ja, voor bedrijven dus. Dus regelgeving, maar ook toekomstgericht, investeringskansen. In Europa wordt zo ontzettend veel bepaald. En soms blijven we in Nederland de discussie voeren over een aantal aspecten die eigenlijk in Europa al geregeld zijn. Ik vind dat wel een interessant debat.
Maar toch heb ik zelf wel het idee met een regelgeving waar ik zelf dan mee in aanraking kom, op corporate niveau, dat wij als Nederland juist vaak het beste jongetje uit de klas willen zijn, zeg maar. Dus dat we altijd weer een stapje over die Europese wetgeving heen gaan. Wat ook natuurlijk niet wenselijk is. En denk aan de accountancy-wetgeving op een gegeven moment. Het wisselen van accountants. Moesten we eerder wisselen dan op Europees niveau gewenst was. Dus...
Ja, ik zie toch verschillende gelaatsuitdrukkingen. Op de radio is het dan goed als dat nog even vergezeld gaat met wat woorden.
Nou ja, ik kijk een beetje naar wat voor wetgeving zie je voor een aantal vraagstukken. Waar je Europa kijkt op klimaat en energietransitie, kijken ze vooruit, hebben ze al regels gesteld. We hebben natuurlijk zijn voor ons landbouwbeleid heel erg afhankelijk van wat er ook in Europa gebeurt met de gelden die van Europa naar de landbouw gaat, akkerbouw. Dus als je gaat kijken naar de toekomst van de productie, van de productiebedrijven van ons land, dan wordt er al heel veel in Europa bepaald. En daarna komen de regels in Nederland. Ik weet niet of Nederland nog steeds het braafste jongetje van de klas is. We hebben wel onze corporate governance code, waar we behoorlijk stevig zijn en zeggen van nou, wij willen daar een voorbeeld in zijn. En die wetgeving die begint wel langzamerhand behoorlijk parallel te lopen, denk ik. Ja, maar het gaat mij vooral over het beleidsperspectief.
Ja, ik onderschrijf dat. Europa is van enorm belang voor het Nederlandse bedrijfsleven. De gemeenschappelijke markt, de gemeenschappelijke handelspolitiek, dat zijn zaken die van extreem belang zijn voor het bedrijfsleven. Het creëert een level playing field in Europa. En het geeft ook Europa de juiste schaal om in de mondiale concurrentie mee te kunnen doen. En dat is iets wat van onschatbare waarde is en wat al 50 jaar met ons is. Hè? Dus wat dat betreft is het iets...
Nou, het denken over Europa in de wereld, ten opzichte van machtsblokken als China en de Verenigde Staten, dat is volgens mij een discussie die misschien al langere tijd woedt, maar die nu toch wel echt in volle hevigheid is losgebarsten, toch?
Ja, dat heeft te maken met hoe natuurlijk de geopolitieke verhoudingen zich nu ontwikkelen. Maar Europa is natuurlijk al een hele tijd met ons. En deze gegevenheden van een interne markt, de gemeenschappelijke handelspolitiek of het landbouwbeleid, weet ik niet zo zeker of ik daar zo enthousiast over ben, maar dat is een andere discussie.
Nou, dat is ook een discussie
dat
is, die bedrijven
zijn ook de competenties van Europa. Hè?
Want ook in Europa kan geld maar één keer worden uitgegeven en het gaat over behoorlijk wat geld. Nou heeft minister Hoekstra ook nog gezegd, er gaat heel veel geld naar landbouwfondsen. We zouden die prioriteiten tegen het licht moeten houden. Wat mij betreft gaat er meer geld naar bijvoorbeeld, daar zijn ze weer, het is natuurlijk ook mode, artificial intelligence, nanotechnologie.
Ja, ik vond dat wel natuurlijk een hele mooie toespraak die Hoekstra heeft gehouden.
Het is nogal een statement ook hoor, voor een CDA om dat te doen. Want er zijn zoveel mensen in de landbouw van afhankelijk in Nederland.
Dat vond ik ook, maar eerlijk gezegd is het landbouwbeleid toch wel een enige vernieuwing toe in de Europese Unie. En het is ook zo dat als we praten over je positie in dat mondiale debat waar je het net over had, dan gaat het toch heel erg over concurrentiekracht en wat je voorstelt op het gebied van technologie en innovatie. Dus dat je binnen die vrij behoorlijke, omvangrijke fondsen van de Europese Unie een ander accent wil aanleggen, dat lijkt me bijzonder verstandig.
Maar de Europese Unie bestaat uit 27 lidstaten, die niet allemaal behoren tot de meest welvarende landen van de hele wereld.
28.
Ja, 28. 28, ja.
Pardon, ik loop al vooruit.
Ja, knap.
Knap. Nou, ik voorzie op korte termijn waarschijnlijk toch wel een Brexit. 28. Kun je dan toch zeggen van ja, landbouw vinden we op dit moment even wat minder belangrijk, of we stellen andere prioriteiten, terwijl er nog heel veel landen zijn waarin landbouw wel degelijk van heel groot belang is?
Ja, maar daarom is het interessant dat we vandaag voor het Europese parlement kunnen kiezen. Want daar kunnen natuurlijk geluiden vandaan komen die ook over dit soort prioriteitsstellingen gaan. Met andere woorden, ga stemmen als je dat nog niet gedaan hebt.
Ja, wat betekent het eigenlijk voor het eigen instituut waar je bij betrokken bent?
Ja, ik ben, zoals je al zei, voorzitter van de Governing Board, zoals dat mooi heet, van het Europese Instituut voor Innovatie en Technologie. En dat is eigenlijk een prachtig voorbeeld waar Europese samenwerking heel veel kan brengen. Want wat het in feite doet is, rond bepaalde maatschappelijke thema's zoals energie en klimaat en gezondheid en voedsel, zoals het dan heet in het jargon, knowledge and innovation communities te creëren, die partijen in Europa met elkaar verbindt om start-up companies een hele goede kans te geven om in deze gebieden iets bij te dragen aan de oplossing van de vraagstukken die met die gebieden samenhangen.
Maar is er vanaf volgende week echt iets veranderd? Of moeten we dat dan toch nog maar zien? Hè? Want we stemmen voor het Europarlement.
Ja, ik weet zeker dat als straks het nieuwe framework-programma voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie ter discussie komt in het parlement, want dat moet in een zogenaamde verzoeningsprocedure komen, reconciliatie tussen commissie, lidstaat en parlement, dan ben ik wel zeer geïnteresseerd in wie er dan in het parlement zit om dit argument heel goed te maken.
We gaan Europa een beetje achter ons laten en kijken naar beursgenoteerde ondernemingen. Want die hebben aandeelhouders afgelopen jaar een recordbedrag aan dividend uitgekeerd. Mijntje, wat is de belangrijkste verklaring?
Nou, je zou denken dat de belangrijkste verklaring is dat er meer winst gemaakt is en dat er een groter deel van uitgekeerd kan worden. Ik kan me ook nog wel voorstellen, kijk, een rendement dat een aandeelhouder maakt, dat bestaat uit kapitaalwinsten, de stijging van de koers, en een stukje dividend, dus cash over het jaar. Ik kan me ook voorstellen dat het ene wat is tegengevallen en dat dat rechtgezet moet worden met het ander. Dus dat de kapitaalwinst, met name eind december was dat natuurlijk, ja, dan zat iedereen in het rood. Dat dan met dividend geprobeerd wordt goed te maken om toch aandeelhouders tevreden te houden. Ik zou me dat ook kunnen voorstellen.
Dus het is korte termijn gedreven?
Nou, in ieder geval gekeken naar de aandeelhouder, wat die graag voor rendement wil zien. En of dat nou uit koerswinst of uit dividend komt, maakt dan niet zo heel erg veel uit.
Dus er zijn er ook analisten die zeggen, ja, dividend, dat kun je uitkeren. Je kan het ook niet doen en je geld aan andere dingen uitgeven. Zoals bijvoorbeeld lange termijn investeringen. Waarom gebeurt dat dan niet?
Nou, dat gebeurt ongetwijfeld ook. Hè. Dus het is natuurlijk ook wel veel gehoord in de markt dat er gezegd wordt, het geld ligt op de plank en we raken het niet kwijt aan alle mogelijke investeerders. Private equity klaagt erover. Dus ik heb daar geen inzicht in, hoor. Dus ik herhaal ook maar wat je dan hoort. Maar dat er zo heel veel investeringsmogelijkheden ook niet zijn.
Je moet er wat mee. Inge, is dit je als bedrijf voor staat, een afweging die je moet maken?
Nou ja, kijk, het dividend is inderdaad wel wat meer het korte termijn, maar het binden van je aandeelhouders voor de langere termijn. Maar het is een uiting van datgene wat je op korte termijn eigenlijk verdiend hebt. En de investeringen die gaan natuurlijk, dan moet je echt naar de komende 15, 20 jaar kijken en kijken hoe het bedrijf vooruit gaat. Wat ik interessant vind is dat analisten kijken ook wel degelijk naar de investeringen, want dan kun je een beetje zien welk vertrouwen een bedrijf heeft in zijn eigen toekomst. En die investeringen die zijn volgens mij niet zo vreselijk teruggelopen. Die zijn ongeveer op een wat gelijk niveau. Je zou wel verwachten dat omdat er zoveel geïnnoveerd moet worden, en omdat je weet dat bedrijven allemaal een tourneuren moeten gaan maken in deze tijd, dat dat bedrag omhoog zou moeten. En dat zie je nog niet terug. Dus dat vind ik wel dat vind ik iets om in de gaten te houden.
Maar je kunt ook niet zeggen dat die investeringen heel erg naar beneden zijn bijgesteld. Dus je kunt ook niet zeggen het vertrouwen in de toekomst dat verdampt een beetje.
Nee, ik denk het niet. Ik denk dat je wel. Je ziet eigenlijk best een continue stroom van die investeringen. Ook een continue stroom van investeringen op innovatie, R&D. Wat iedereen belangrijk vindt. Voor Nederland heel belangrijk. Voor Europa, juist voor de concurrentiekracht. Dus je zou wel verwachten dat dat wat meer gaat worden als je naar de toekomst kijkt. En dat zie ik nog niet gebeuren.
Ja, ik denk dat er nog een ander argument meespeelt. En dat is dat natuurlijk een aantal bedrijven ook target kunnen zijn van een overnamestrategie van een ander bedrijf. En in dat geval bind je je aandeelhouders graag aan je en hou je ze graag tevreden. Dus dat zal bij een aantal bedrijven zeker ook een rol hebben gespeeld. Dus dividendpolitiek is niet zoiets van kom, wat zullen we nu eens doen met ons geld. Maar dat is ook natuurlijk een zeer wel overwogen strategie om bepaalde ontwikkelingen die je niet wenst toch nog een beetje buiten de deur te houden.
Nou, en het beeld dat Inge schetst, namelijk zal toch ook uiteindelijk veel geld nodig zijn om een tournure te kunnen maken. Dat woord ga ik eens wat vaker gebruiken. Want bedrijven moeten zich klaarmaken voor de toekomst en daar horen investeringen bij. Dus daar moet dan ook meer budget voor zijn?
Ik denk dat bedrijven die een knip voor hun neus waard zijn, die hebben een strategie, die hebben een investeringsagenda. We weten allemaal dat dat dan ook vaak hele grote investeringsprojecten zijn. Die hebben een lange lead time. Dus ik denk dat ook met deze dividendbeleid dit soort strategieën nog wel degelijk op de agenda staan. Dus daar zou ik me niet
maar
op zorgen
genoeg
maken.
Nou, Inge maakt zich toch enige zorgen. Ik probeer hier die strijd een beetje op gang te helpen, hè, binnen het panel.
Ik zou me daar geen zorgen over maken, nee.
Ja, en waarom dan niet?
Ja, kijk, bedrijven die worden toch afgerekend op de mate waarin ze succesvol zijn in de markt. En er hoort ook een investerings- en vernieuwingsstrategie bij. En als je daar als bedrijf in gaat falen, dan ga je ook dat zien natuurlijk in de resultaten van dat bedrijf op de markt. Want dan houdt het een keertje op.
Goed, we praten daar een andere keer over door. We hebben nu namelijk nog voldoende ruimte om, ja, mijntje is er, dus dan gaat het over winstbelasting, te praten over waarom Shell geen cent winstbelasting betaalt in Nederland. Zometeen meer daarover.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
In de studio staat het boardroom panel en dat bestaat uit Dirk-Jan van den Berg, bestuurder bij Sanguine, commissaris bij FMO en GasUnie, voorzitter van de governing board van het European Institute of Innovation and Technology, Mijntje Lukeraad Rovers, hoogleraar corporate governance aan de Tilburg University en commissaris bij onder andere Achmea. Mijn zakenpartner is commissaris bij DSM Nederland en Shell Nederland en voorzitter van het Rode Kruis. En we gaan het ook hebben over Shell en Mijntje, daar ging het de vorige keer dat je hier was ook over, namelijk de vraag hoe en waar betaalt Shell dan winstbelasting? In een uitgebreid bij het interview met Elsevier vertelde directeur Marjan van Loon dat Shell geen winstbelasting betaalt. Ik wil toch, ondanks dat ik jou heb aangekondigd, beginnen bij Inge, want je bent commissaris bij Shell. Kun jij toch nog even kort uitleggen hoe het zit? Want Shell verdient geld in Nederland, niet zozeer weinig geld, en betaalt er geen winstbelasting over. Hoe kan dat?
Ja, dit is het typisch hoe ons belastingssysteem werkt. Dus je kunt verliezen die elders gemaakt worden, die mogen gecompenseerd worden ten opzichte van de winsten die je maakt. Dus dat zijn aftrekbare, die zijn aftrekbaar. En daar kun je dus op een ander systeem uitkomen. Shell betaalt wel degelijk belasting, ook in andere landen, over allerlei activiteiten. Maar in Nederland is het systeem van die compensatie toegepast. Shell betaalt wel mee aan accijnzen en aan btw en aan allerlei andere belastingen. Dus de Nederlandse overheid kijkt er toch nogal een aantal miljarden van binnen. Maar niet op het vennootschapsbelastingsidee. Dat is ook Nederlandse politiek. Daar haalt de Nederlandse politiek bedrijven mee binnen. En daarom zijn er ook, misschien wel, mede daarom hebben wij zoveel multinationals in Nederland. Maar het is een politiek die mag binnen Europa en die in Nederland expres zo is neergezet voor ons eigen ondernemersgeest, het handelsklimaat, voor de werkgelegenheid, voor het feit dat wij een bedrijvig land zijn.
Ja. Dat is ook wat Van Loon zegt, hè. Wij betalen eerlijk belasting. Dan zegt ze wel, dat vind ik dan toch interessant, want een wet is een wet. Dan zegt ze, ja, eerlijk belasting naar de letter en de geest van de wet. Zit er dan verschil in wat er volgens de geest van de wet mag en wat de letter van de wet voorschrijft?
Kijk, ik denk dat wat er gebeurt is dat natuurlijk als je aan iemand vraagt, is het eerlijk dat Shell geen belasting betaalt, dan is het antwoord nee. Want dat voelt
als
niet eerlijk.
Als je dat aan mij vraagt.
Ja, want ik betaal belasting, dus waarom betaalt een ander geen belasting? Dus, en Shell is enorm in de verdediging gedrukt voor een beleid wat een overheidsbeleid is. Dus ik denk dat ze daarmee wil laten zeggen, het is heus niet zo dat wij helemaal de wet op de randjes afknippen en als Shell proberen overal alle mazen te vinden die er zijn. We betalen wat we moeten doen naar de geest en naar de letter van de wet, zoals dit ook bedoeld is.
En de discussie die we zouden kunnen voeren is, hoe belangrijk vinden we dan eigenlijk hoofdkantoren van multinationals?
Nee, ik denk dat de discussie veel meer is, hoe zit ons belastingssysteem eruit? Want ons hele belastingstelsel zit met allerlei voor- en nadelen en belastingen en accijnzen en btw. Er zitten zoveel verschillende onderdelen in de belasting in. Dan moet je naar dat hele systeem
kijken.
Maar
het idee van dat systeem is op dit moment toch dat we het voor hoofdkantoren aantrekkelijk moeten maken om zich hier te vestigen?
Ja, dat is wel op zich wel politiek. Want wij willen vooruit, we willen innoveren, we willen dat Nederland meedoet. We hebben de laagste, nou, we hebben het gisteren Rutte nog horen vertellen in het debat met Baudet. We hebben de laagste werkloosheid. Ja, we willen mee als land. Dus en, dat is een van de instrumenten.
Kunnen zeggen, als je dat instrument aanpast, verandert, dan moeten we nog maar kijken hoeveel hoofdkantoren er in Nederland overblijven.
Ja, zou kunnen. Ja, of je bent minder aantrekkelijk voor mensen om zich hier te vestigen.
Nou, ik ben het wel eens met ook de analyse van Inge. En ik snap heel goed ook dat Marjan van Loon zegt, naar de letter en de geest van de wet. Want er wordt nu soms over gesproken, ook zeker in de politiek, alsof het hier gaat om belastingfraude. En dat is natuurlijk helemaal niet aan de orde. Zelfs zou je nog kunnen zeggen, is het belastingontwijking. Ook niet helemaal. Shell is een groot internationaal bedrijf. Kan op meerdere plekken inderdaad belasting afdragen. Kiest waar dat het meest gunstig is. Dat lijkt me niet meer dan reëel. Het wordt pas een heel raar verhaal. Op het moment dat je in een compleet ander land waar je helemaal niet actief bent, dat je daar dus echt belastingdruk gaat laten neervallen om zo die belasting te ontwijken. Dus ik vind ook eerlijk gezegd dat de teneur van het debat, ik vind het heel goed dat het gevoerd is. Want je moet inderdaad over dat belastingssysteem met elkaar het gesprek aangaan. Vinden we dat oké? Maar op het moment dat we zeggen dat vinden we oké, dan moet je Shell ook verder eigenlijk met rust laten.
Maar dat is niet gebeurd. Eind november kwam dit naar buiten via Trouw. Dan zegt Van Loon dat dat haar niet beviel. Dat zijn fiscale details over Shell. Die zijn eigenlijk net zo privé als je medische dossier. Er is volgens mij ook overwogen om daar iets aan te doen. Dat is niet gebeurd. Is dat iets waar de Raad van Commissarissen zich over heeft uitgesproken of over is gevraagd?
Nee, het is wel wat haar ongelooflijk irriteert, en dat begrijp ik, dat vanuit het ministerie van Financiën blijkbaar cijfers gelekt zijn. Op het moment dat je een afspraak hebt met een overheid dat cijfers vertrouwelijk zijn, zijn ze vertrouwelijk. Dus ik snap wel dat ze daar ontzettend chagrijnig over is.
Had je dan eind 2018 al moeten zeggen, dit is hoe het zit, we voldoen prima aan wat er in Nederland is opgesteld aan wetgeving, that's it, want het is inmiddels 23 mei.
Ja, wat je hier ziet is dat Shell wel vaker staat natuurlijk onder druk in het imago en krijgt vaker dingen teruggespeeld. Dus er is ook een keuze gemaakt wanneer laat je zien wat je reactie op bepaald nieuws is. En daar is voor gekozen om dat wat later te doen dan gelijk met de publicatie.
Ik denk dat er huiswerk is voor de Nederlandse staat en huiswerk is voor Shell. Voor de Nederlandse staat, de politiek, is er discussie. We hebben een beleid om multinationals het overreden om hier een hoofdkantoor te vestigen. Dat instrumenteren wij met een belastingbeleid. Nou, vinden we dat nog acceptabel? Dat moet echt daar opgelost worden. Nou, dat debat komt eraan. En ik denk dat aan de kant van Shell het huiswerk ligt van, ja, hebben we zin om op deze manier in de publiciteit te komen? Is het nou werkelijk zo smart om inderdaad helemaal geen vennootschapbelasting te betalen? Omdat wel duidelijk is dat dit natuurlijk in de samenleving niet zo vreselijk is.
Maar zou je dan vennootschapbelasting gaan betalen terwijl het eigenlijk niet nodig is? Terwijl de regels zo zijn dat je vrijstelt?
Nou ja, kijk, wat er een beetje achter ligt in het debat is, als wij vennootschapbelasting moeten gaan betalen, dan moeten wij heroverwegen waar we ons hoofdkantoor hebben. Ja, daar zou ik toch wel een beetje voorzichtiger mee zijn.
Nou, ik denk dat dat vooral vanuit journalisten komt en anderen. Dat is niet iets waar Shell zelf mee komt. Weet je, dat zijn een paar open deuren. Ik zou zeggen, als Nederlandse staat en Nederlandse burger, kijk wat Shell kan betekenen voor de energietransitie. We hebben Shell heel hard nodig. Als we dat goed willen doen, dat kunnen we. Spreek Shell daarop aan. Spreek ze aan op de daden, op datgene wat ons land vooruit helpt.
Nou,
geen discussies van vroeger proberen daarmee te vermengen. Ik denk dat we vooral vooruit moeten kijken en Shell mee aan het werk zetten voor die transitie.
Shell doet dat om een bruggetje te slaan naar een andere oliemaatschappij. BP doet het ook. Er is gestemd over twee klimaatresoluties. Er kwam er ook eentje door. Meintje, dat is goed nieuws, interessant.
Ja, ik vind dat heel goed nieuws. En met name ook omdat het eigenlijk gek is dat dat niet veel vaker gebeurt. Ik snap ook wel mensen die zeggen, hoe kan je nou bestuurders bijvoorbeeld afrekenen op dingen waar ze te weinig invloed op hebben. Aan de andere kant vind ik, als je een visie hebt wat je wil zijn als bedrijf, dat je dat vervolgens ook hebt uitgewerkt in je strategie, en dat je daar vervolgens een operationeel plan hebt, dan moeten uiteindelijk ook de beloningsdoelstellingen die je zet op de mensen die daar de besluiten overnemen ook op aangesloten zijn. Want anders is dat hele beloningsbeleid heel gek.
Maar nog even kort, wat is er in die resolutie vastgelegd? Waar committeert BP zich aan?
Als ik het goed heb, committeren zij zich aan een mindere CO2-uitstoot en worden daar de bestuurders ook op aangesproken dat dat gehaald moet worden. Waarbij ik me nogmaals heel goed voor kan stellen dat die bestuurder zegt, ja, maar daar heb ik helemaal geen indirecte invloed op. Dat maakt dan op zich niet zo heel veel uit, vind ik.
Waarom zou een bestuurder daar geen invloed op hebben? Die stippelt toch de koers van het bedrijf uit?
Ja, dus, ik denk dat ze ook met elkaar besluiten dat je daar wel degelijk enige invloed op hebt. En dat je dat dus ook belangrijk hebt gevonden in de visie van je bedrijf. Belangrijk hebt gevonden in je strategie van je bedrijf. Ja, dan moet er uiteindelijk ook een prijskaartje aan hangen als je het wel of niet haalt.
En bij Shell woedt ook deze discussie. Follow This is volgens mij het collectief dat uiteindelijk succesvol op de kaart heeft gezet. Die willen volgens mij ook nog weer verder gaan dan de klimaatresolutie die nu is aangenomen, toch?
Ja, kijk, Shell heeft eerder gezegd, wij conformeren ons aan de uitkomsten van Parijs. Dus het Parijs Agreement. Dus wij hebben plannen gemaakt om daar aan bij te dragen. Niet alleen onze eigen emissies, maar ook die van het gebruik van brandstof, dus bij de consumenten. Dat zover is BP nog niet. Follow This heeft dit jaar, hebben ze zich redelijk rustig gehouden op de aandeelhoudersvergadering. Omdat ze zei, vorig jaar hebben ze zich sterker gehoord hierover. Zeggen nu, Shell is wat ons betreft op de goede weg. Dus we kijken wat het beleid wordt ook om de beloning daarop aan te passen. Inderdaad, de incentives daar ook op scherp te stellen. En gaan nu naar de andere oliebedrijven. Heel belangrijk, want we moeten het met elkaar doen. Dus ik denk dat het heel goed is dat het daar ook gebeurt. BP is nog wat minder ver, want die neemt alleen de eigen emissies. Maar goed, met veel duwen moet het de betere kant op.
Ja. Is het iets wat je nu dus ziet bij een paar bedrijven die stappen zetten en wordt dit de norm?
Ik vind het een hele interessante, goede ontwikkeling. Want wat je tot nu toe eigenlijk ziet is dat incentives vaak ontwikkeld zijn rond prestaties op het gebied van maximeren van aandeelhouderswaarde. En ik denk dat het heel goed is dat een leiding van een bedrijf verantwoordelijk wordt gehouden voor een bredere agenda. En we hoorden net dat het aantal arbeidsplaatsen voor mensen die met een handicap moeten werken nog bepaald achterblijft bij wat we geprojecteerd hebben als wens. Ik vind dat bijvoorbeeld ook elementen die heel goed in een beloningsstructuur van een bedrijf de aandacht kunnen krijgen. En ik denk dat we op die manier een agenda kunnen ontwikkelen die bedrijven ook helpt hun maatschappelijke positionering veel beter over het voetlicht te brengen. En ik denk dat bedrijven daar per saldo beter mee af zijn.
Je ziet het ook wel steeds vaker. Hè? Vorige week op Verantwoordingsdag werd ook weer voor de tweede keer de monitor brede welvaart gepresenteerd. Dus er zijn wel echt andere factoren dan de keiharde cijfers die een belangrijke rol gaan opeisen.
Ja, het gebeurt natuurlijk echt al veel vaker. Kijk, nu is op een aandeelhoudersvergadering terechtgekomen en hebben aandeelhouders expliciet daar voorgestemd. Maar het zit natuurlijk al veel langer in beloningsbeleiden van grote Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. DSM, ik denk dat die het al 8 jaar in hun beloningsbeleid hebben met de 5 P's noemen ze het daar. Dus ik denk dat dat ook. En wat ik misschien nog wel.
Hebben die 5 P's? Ik dacht dat 3 al best wel behoorlijk wat was.
5.
Zo.
Ik zal ze niet allemaal nu opnoemen, maar ze hebben er 5. En wat misschien nog wel belangrijker is dat je daarmee ook het gesprek als commissaris aangaat met je bestuurder. Dus dat het niet alleen die financiële incentive is, dat krijg je als je dat haalt. Nee, het is blijkbaar de belangrijkste punten die je als commissaris hebt bedacht dat een bestuurder aan moet gaan voldoen. En daar heb je dus met elkaar het gesprek over.
Wij hadden ook een gesprek. Maar het is ten einde, want er is geen tijd meer. Dank. Dat zeg ik tegen het boardroom panel. Dirk-Jan van den Berg zat erin, net als Mijntje Lukraat Rovers. En mijn zakenpartner Inge Brakman. Tot de volgende keer. Dit was het voor vandaag. Morgen dan is Arjan van der Valt de gast. Hij is de president van Rakuten Europa. In Japan is dat bedrijf op het gebied van e-commerce al een begrip. Nu gaat het bedrijf Rakuten, volgens mij bekend van het shirt van Real Madrid, ook Europa veroveren. Dat en meer dus morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Newsroom, onze dagelijkse podcast. Veel plezier.